papa. Ja, daar doet hij het. Dat is mijn microfoon. Zomaar opeens terug. Hier op deze zaterdag. Het is zaterdag. Het is tweede Bonaire dag. Gisteren was eerste Bonaire dag. Vandaag is tweede Bonaire dag. Dat is natuurlijk de dag van de maagd Maria in de Vallei. Daar gaan we het zo meteen eventjes over hebben, denk ik wel. Natuurlijk zullen we het ook hebben over whatever dat er gisteren gebeurd is met Dieren Bonaire. Want ik was er niet bij. Ik was er gewoon niet bij.
Ik wel.
Jij wel, dat kan ik horen.
Dat horen.
En dat lijkt te horen te zijn, ja. Nou, alhoewel, ik heb wel genoten. En vooral het optreden van Sammy Martin. Daar ben ik voor blijven hangen.
Die klinkt
nu
ook zo, denk ik.
Nou, ze zong fantastisch. En ze had echt een supershow.
Ja, maar ze is zo getalenteerd.
Ik moet echt lachen, hoor.
Hey, oh, wacht. Themaatje, ik moet gaan draaien.
Ieder zaterdag tussen 12 en 2. Judith, Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is op de klippen.
Swing Out Sister, You On My Mind. Dat is deze single waarmee we deze aflevering van Op de Klippen zijn begonnen. Ik moet nog even zeggen, we zitten hier hartstikke live bij Cuba Compagnie. Ja. Je kunt gewoon langskomen, je kunt gewoon hier zitten en misschien zelfs wel meepraten als je zou willen. Maar je kunt ook naar ons luisteren, lekker kopje koffie drinken. Kan je vertellen, de koffie is vandaag heel erg lekker.
Ja hoor, die is uitstekend, die is prima. Nog even excuus voor de rotzooi aan het begin van het programma.
Ja, er is iets raars met onze mengtafel, hè?
Er is iets raars. Ik heb tot aan letterlijk 10 seconden voordat we moesten starten, heb ik zitten worstelen om alles aan de praat te krijgen. Dus er stonden een aantal dingen verkeerd.
Maar dat is het leuke van live radio, dat er altijd rare dingen gebeuren. Nou ja, hier zie je dit dus allemaal gebeuren. Ik kan je vertellen dat het nog veel leuker is om het te zien.
Ja.
Het is bijzonder vermakelijk om Martijn te zien met zijn haar in de war, zwetend, grote ogen. Het is ook,
ik heb het weer voor elkaar gekregen.
Het is ook altijd leuk om naar Judith te kijken. Judith is ook fijn om te zien. Die is zacht voor je oogjes.
Vandaag
wat minder goed om naar te luisteren. Nee. De schoonmaakster is er. Hallo schoonmaakster. Ja, ze zwaait. En Linde is er natuurlijk. Hi Linde.
Die zwaait ook.
Die zorgt voor die lekkere koffie. Ja. Dus het is helemaal goed. Kom allemaal vooral even kijken, want Linde verveelt zich een beetje. We gaan het weer hebben over actualiteiten. We gaan het hebben over nieuws. En we hebben een bijzondere gast.
Ja, want Christopher Frans, de Eilandsraad, of de Eilandssecretaris. In feite de hoogste ambtenaar van het Openbaar Lichaam Bonaire. Die komt langs om met ons te komen praten.
Ik ben benieuwd of hij zich in kan houden of dat hij gaat klagen. Als ik hem was, zou ik klagen.
Nee, als ik hem een heel klein beetje ken, dan zal hij dat niet doen. En is hij solidair met zijn organisatie.
Nou ja, heel goed. Maar goed, er is een boel te doen daar. Zo, en hij heeft best wel veel op zijn brood. Maar goed, daar gaan we straks over hebben. Voor nu denk ik dat we gewoon even wat nieuws erheen moeten jagen, of niet? Laten we eerst eens even beginnen met dat Dia di Bonaire. Dat is eigenlijk geen nieuws, dat is al van gisteren. Maar hoe was dat?
Dat is oud nieuws.
Dat is oud nieuws. Ja, nee, het was. Ja, sorry, ik klink echt niet. Het was superleuk. Het begon natuurlijk allemaal met een heel protocolair programma, zoals elk jaar. Met een mooie parade waarin de politie, de KMAR, eigenlijk lieten zien wie ze waren, vol in uniform. Ik heb altijd wel een beetje medelijden, want het is ontzettend warm.
Ja.
Waren natuurlijk veel gasten, collega, politici van de andere eilanden, van Stesia, van Saba en ook vanuit Curaçao heb ik wat bekende gezichten gezien.
Komen ze helemaal invliegen vanuit Stesia en Saba?
Ze komen invliegen, zoals wij inderdaad vanuit Bonaire ook invliegen op Saba of Stesia Day. Miss Alida Francis, for example, was of / is er ook.
Trouwens, de politie uit Stasia en Saba waren hier ook.
Kijk, dat is natuurlijk. Het blijft uiteindelijk ons korps politie. Ja. Blijft één. Ja, nee, die waren er ook.
Alida Francis is de gezaghebber van Stasia. Je noemde haar naam net, maar je moet natuurlijk wel vertellen wie dat dan is.
Ja, omdat ik denk dat heel veel mensen op Bonaire, maar misschien niet alle luisteraars, haar wel kennen in allerlei andere hoedanigheden. En ja, ooit natuurlijk begonnen voor RCN als communicatiespecialist. En vanuit daar een fantastische carrière heeft gemaakt. En op de stoel waar ze nu zit. En als we het net hadden over een Christopher Frans. Die inderdaad ontzettend veel op zijn bordje heeft. Denk ik dat ook met een Alida dat net zo is. Ik vind het altijd heel knap als mensen dat soort dingen toch willen accepteren.
Ja, ik heb haar meegemaakt ook als communicatieofficier van RCN, Sawa en Statia. Ja. Wat zij buitengewoon goed deed. Waar ik erg veel bewondering voor had voor hoe ze dat deed. En ze weet echt alles van die twee eilanden.
Ja, ja, ze is gewoon
bijna
is echt
alles.
Een prof.
Bijna alles. Ik heb een keer een filmpje gemaakt over Caribisch Nederland. En toen hadden we het over Saba.
Ja.
Die als eerste saluutschoten hadden geschoten naar de Amerikanen.
Mm-hmm.
En daarmee als eerste ter wereld het nieuwe Amerika, de Verenigde Staten, erkenden.
Naar verluid per ongeluk.
Naar verluid per ongeluk. Maar in dat filmpje gebruikten we de vlag van Amerika zoals die toen was. En dat was de sterretjes in de cirkel. Ja, want er waren nog niet zoveel sterretjes. En toen was ze heel kwaad. Ze zei, je moet wel de Amerikaanse vlag doen.
Dit is de Amerikaanse vlag. Maar dan van 18 zoveel.
Dus dat wist ze dus niet. Kijk, dus ze weet bijna alles.
Ze weet bijna alles.
Niet alles, maar wel bijna alles. Nou ja, nu weet ze het
nu
dus
weet
wel.
Ze
dus
het.
Misschien weet ze nu wel alles. Zou kunnen.
Nou ja, ik denk sowieso dat Alida iemand is die ontzettend wel goed is in kennis tot haar nemen. Dus zij zal dit niet vergeten zijn. En zij zal dit dus inderdaad ook nu weten. Nou, dat was natuurlijk... als gezegd, een heel protocolair gebeuren.
Je hebt de hele dag meegemaakt, hè? Van vroeg tot laat.
Nou, ja, daar lijkt het op. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik het eerste gedeelte vanuit huis heb meegemaakt. Ik heb het vaker meegemaakt. En het is behoorlijk warm. Ze hadden trouwens wel heel goed verzorgd met tent en alles. Maar ik ben wel thuis gebleven. Dus ik heb het eigenlijk kunnen zien. Het werd door diverse kanalen uitgezonden. Dus dat was prima. Wie je voorkeur had, daar kon je het zien.
Hoe meer je praat, hoe beter het gaat klinken.
Ja, daarom. Ik ga even door.
Je moet ook een beetje laag blijven.
Laag blijven. Oh. Ja, en verder was het uiteindelijk natuurlijk de lintjesregen voor de ereburger.
Ja.
Zijn uit mijn hoofd 4 mensen dit jaar voorgedragen. Want dat is iets waarvoor je voorgedragen wordt door een organisatie of mensen in elk geval. Heel divers. 3 dames en 1 meneer. Dus dat is eigenlijk ook altijd heel erg leuk.
Ze hebben Martijn weer niet voorgedragen.
Nou, misschien
alles wat hij gedaan heeft voor de educatie hier zo. En
nou
dan
ja.
Natuurlijk hier, dat hij gewoon onbetaald dit programma zit te doen.
Vind ik wel.
Een nieuws voor het einde. Niemand draagt hem voor.
Nou,
maar waar zou dat uit moeten komen? Dat
Ron
Gijzen moet dat doen.
Ja, Ron Gijzen moet het doen. Maar die moet dus reageren. Ik moet je heel eerlijk zeggen. Er heeft een post gestaan een paar keer. Waarop je als burger of als organisatie vooral natuurlijk uitgenodigd wordt om iemand voor te dragen. Dan was een formulier voor, dat moet je invullen. Wat iemand daarvoor betekend heeft voor het eiland. Je moet dat eigenlijk ook al geruime tijd gedaan hebben. Dus het geldt niet voor als je echt een nieuwkomer bent. En dan ben ik heel eerlijk, want ik was betrokken bij een van de voordrachten. Blijft het heel lang stil. Dat is dan weer een beetje jammer. En dan 2 dagen voor eigenlijk dit gebeuren. Krijgt de persoon in kwestie een mailtje die waarschijnlijk dan echt ook heel erg verbaasd is. Want die weet zelf waarschijnlijk niet dat hij of zij is voorgedragen. Maar dat is altijd heel erg leuk. Ik moet zeggen, ik heb ook een kritische noot over die ochtend. Want wat ik jammer vond, is dat als het thema is dat Bonaire schoner moet en dat we daar verantwoordelijk voor zijn, vond ik persoonlijk de keuze om plastic flesjes water of water in plastic flessen uit te delen. Dat valt mij dan op. En dat vind ik jammer, want er zijn alternatieven. Je kunt het ook aanbieden in karton. Je kunt een mooie beker geven. Je kunt water schenken. Is waarschijnlijk voor volgend jaar dan.
Nou hadden we vorige week, toen jij er niet was, een glorieus daar op Curaçao aan het feestvieren was.
Ja. Waar overigens geen single-used plastic was.
Okay.
Heel North Sea Jazz, geen single-used plastic. Fantastisch.
Heel goed. Maar we hebben toen met een ondernemer gepraat die dus bezig is met recyclen van plastic.
Ja, dat klopt. Ja, nou, ik hoop dus.
Dus die had, heeft weer een heleboel basismateriaal.
Ja, ja, ik hoop inderdaad dat dat nu rond is. En dat we op die manier inderdaad ook echt op dat soort festiviteiten gescheiden dan afval opgehaald kan worden. Waarbij in dit geval de organisatie dat plastic tot zich kan nemen om daar weer andere dingen mee te doen. Maar goed, dat was dit jaar nog niet. En ik vond ook op een gegeven moment, terwijl gisteravond de prullenbakken niet vol waren, de kriko's waren niet vol. Je ziet toch wel veel mensen achterloos hun bekertje of hun flesje op de grond laten vallen. En ja, in het begin ben ik dan nog wel zo iemand die ja, op de schouder tikt en zegt van, sorry, vota perde algo, et a di bo. Maar goed, gisteravond had ik echt helemaal geen stem. En dacht ik ook op een gegeven moment, dit is geen beginnen, laat maar. Maar dat, zijn dan, dat is jammer. Verder was het heel geanimeerd in mijn beleving. Ik ben niet tot het einde gebleven, want het duurde tot heel erg laat. Maar ik heb wel genoten van Sammy Martin, die ik dus gemist heb vorige week, hè, vorig weekend hier. Dus daar baalde ik wel van. Maar gisteravond heeft ze het voor mij goed gemaakt. Het was leuk, ja.
Hartstikke goed.
Super tof. Ik ga een plaatje draaien, denk ik. Ik heb natuurlijk weer de hitjes uit de Nederlandse top 40. En dit is S10 samen met Vrouwtje. Of misschien is het Vrouwtje samen met S10. Wie zal het zeggen? Ik weet niet wat er op de hoes staat. Maar de plaat heet Ik haat hem voor jou.
Ik fok het op.
S10 en Vrouwtje die even zwaar aan het beuken zijn. Ik heb zometeen een andere plaat. Dat is met David Guetta. En nog wat lui. En daarvan verwacht je dat het zo beukt. Maar die beukt niet zoals deze. Dit is echt een beetje... Ja. Dit is volgens mij de schuld van Joost Klein.
Het zou kunnen.
Dat weer een beetje dit snelle gebeuk weer in is. Mm-hmm. Dus dat,
Joost Klein die trouwens niet vervolgd wordt.
Nee, dat is vreemd.
Ja, nou, het is een hele vreemde zaak. Want, maar het is wel weer tegen inderdaad dat de camera een kwestie die de aanklacht heeft ingediend niet in hoger beroep gaat.
Ja, ja, nou ja, goed. Dan vraag je toch af of die misschien toch wel had moeten mee kunnen doen of zo.
Nou ja, ik ben altijd van mening geweest van dat, om even een zijpaadje in te gaan, dat of het nou in Nederland was geweest, ja of nee, in zo'n geval is hij in feite al veroordeeld voordat hij veroordeeld is. En daar heb ik altijd erg veel moeite mee. En het voorstel van de Nederlandse delegatie was van laat hem meedoen op het moment dat hij schuldig gevonden wordt, vervolgd wordt, schuldig wordt bevonden, wordt hij uit de uitslag geschrapt. En dat was een veel eerlijke methode geweest, denk ik. Ja. Met moeilijke consequenties, want als hij had gewonnen...
Juist, wat had je dan gedaan?
Wat had je dan gedaan?
Ja.
Want dan
ja,
goed, zou Nederland het moeten organiseren voor iemand die dan gediskwalificeerd is. Dus het is lastig.
Ja, maar als hij dan gediskwalificeerd wordt 1-2 maanden later, dan kun je daarna zeggen van... sorry, dan is het toch niet Nederland wat het gaat organiseren.
Nou, het probleem is van toch... de organisatie van zo'n, uitzending is zo ingewikkeld dat je dus 2 dagen na de vorige voor zo'n festival al ermee begint. En als je dat niet doet, dan kom je niet op tijd, heb je de zaak voor elkaar.
Ach kom, het is een feestje vanavond. Gewoon een feestje. Je hangt wat slingers op, het is feest.
Er zit een miljardenbudget tegenover. Hè?
Ja, nou goed, dan hang je wat meer slingers op, maar feest
en
is het toch wel.
Kom je er wel.
Precies, ballon erbij, komt goed.
Helium. Ik heb een beetje op afstand kunnen volgen toen een paar jaar geleden het in Nederland was. En ze zijn bij de AVO, de Tros AVO, zijn ze echt 2 of 3 dagen na het Songfestival begonnen met te organiseren. Kijken in welke plek het moet gaan komen. Onderhandelen met gemeentes waar het moest komen. Dat is echt een paar dagen na het Songfestival is dat al begonnen.
Vergunningen.
Onder andere.
Het gaat in Nederland ook niet zo snel. Ik bedoel, wij mopperen hier. Maar ook in Nederland gaat dat niet zo snel.
En moet je hier eens een vergunning proberen te regelen? Dat is helemaal...
Ligt eraan wie en het ligt eraan voor wat.
Ja, en wie je kent, dat is ook...
Ja, maar dat is denk ik de wereld. En ik denk op een klein eiland is dat absoluut... Denk, ja, dat mogen we wel eerlijk aan tafel zeggen. Soms zeg ik ook wel eens, het gaat er niet om wat je kent, maar wie je kent. En dat is misschien op een klein eiland wat vaker. Net als dat in een kleine gemeente ook is.
Maar dat is in Nederland ook zo, hoor.
Ja, daarom.
Ik vind dit wel een hele rommelige manier om aan te kondigen wie hier aan de tafel zit. Aan het einde van de tafel, vanaf mij gezien, zit een jongeman. Ik kan hem absoluut nog een jongeman noemen. Met een stijlvol een legergroen t-shirtje aan. Dat er bijzonder comfortabel uitziet.
Een hele mooie nieuwe bril.
Een chique zonnebril in zijn borstzakje. Een hele nette gewone bril. Bijzonder mooie hanger om zijn nek, waarvan ik denk van als ik toch eens een keer weer aan het metaaldetector ben en kom ik tegen, dan zou ik het leuk vinden als ik hem zou vinden. En zijn horloge is helemaal chic. Hier vandaan gezien, kan ook gewoon een ding van $100 zijn hoor, dat weet ik niet. Maar het is geen duikhorloge, dat valt
me
ook
op. Nee, het is een dress watch.
Het is een man waarvan ik kan voorstellen dat de gezichten van de vrouwen omdraaien als hij voorbij komt.
En hij is een vrouw aan tafel gelijk te knikken.
En hij is niet zomaar niemand.
Nee, hij is de hoogste baas van de ambtenaren van het openbaar lichaam.
Het is Chris Frans.
Het is Christopher Frans, de ijdelsecretaris.
Ja, welkom.
En we zijn
Christopher.
Heel blij dat je er bent.
Dankjewel.
Dat je deze tijd hebt kunnen nemen.
Ja, man, je hebt het super druk. Dus zeer gewaardeerd.
Dankjewel. Goedemiddag aan alle luisteraars. En ook aan jullie natuurlijk. Dankjewel voor de uitnodiging.
Dankjewel. Ja, ik vind het heel tof dat je hier even bent komen zitten. Ik weet hoe druk jij het hebt. Er is hier aan de tafel al een paar keer gesproken over het feit dat alle mandaten zijn ingetrokken bij OLB en dat alle bonnetjes bij jou terechtkomen nu. Is dat waar?
Dat alle bonnetjes bij mij...
Betalingstoestemming dat door jou gedaan moet worden.
Niet alle betalingstoestemmingen.
Nee, dus de potloden niet?
Nee.
Als mensen potloden
nee,
bestellen...
Nee, zeker niet. Zeker niet. Het is zo... inderdaad, het is bekend dat vorig jaar november heeft... het college toen besloten om alle mandaten te centraliseren bij de eilandsecretaris. Om op dat moment na te gaan waar er wel beleid is en duidelijke kaders. Waar het wel is om dat terug te leggen. En waar het niet is om juist eerst te werken aan de beleidskaders, aan de richtlijnen en dergelijke. Om ervoor te zorgen dat het wel dan overgedragen of terug in de organisatie gelegd kan worden.
Het werd toen gebracht een beetje als van het gaat bij de eilandsecretaris en hij zoekt het veel maar uit. Maar dat is dus niet zo. Dus jij bent in feite bezig om constant zo snel mogelijk al die mandaten weer van je bureau af te vegen naar plekken waar dat inderdaad goed loopt.
Yes. Dat is het ook. En daarom bestellingen of betalingen voor potloden en pennen, die komen niet bij mij. Maar het is ook zo dat afgelopen februari, eind februari, was er ook een aantal mandaten ook terugbelegd bij de directeuren. Waar zij dus op bepaalde zaken zelf conform beleid en visie van het college en de organisatie zelf beslissingen kunnen nemen.
Misschien moeten we even een stapje terug doen. Aha. Misschien moeten we gewoon even denken. Er zitten ook mensen te luisteren. Iemand die uit Holland op vakantie is of iets dergelijks. En die zich afvraagt: een eilandsecretaris. Een eilandsecretaris. Wat doet zo iemand eigenlijk?
Eilandsecretaris doet in feite hetzelfde. En daarna ga ik het gewoon aan Chris vragen. Doet hetzelfde als een gemeentesecretaris. Alleen iets uitgebreider.
Dat klopt. De eilandsecretaris is te vergelijken met een gemeentesecretaris. Als we dat vergelijken met een gemeente in Nederland. Maar die doet inderdaad iets meer, omdat in ieder geval openbaar lichaam, Bonaire, heeft natuurlijk andere bevoegdheden, soortgelijke bevoegdheden als de Nederlandse gemeente.
En, even voor de mensen die nieuw zijn, er zijn geen gemeentes in Nederland waar verantwoordelijkheid is over een internationale luchthaven en een internationale haven.
Nee, klopt.
Ik bedoel, Rotterdam, Amsterdam hebben wel havens, maar dat zijn aparte bedrijven die niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen.
Dat klopt. En het is ook zo dat openbaar lichaam heeft een combinatie, zeg maar, zeg ik altijd, van wat wij dus, als we dat vergelijken met de Nederlandse gemeente of Nederlandse staatsbestel, openbaar lichamen hebben een combinatie van gemeentelijke bevoegdheden en provinciale of regionale bevoegdheden. En hier en daar wat rijksbevoegdheden, maar ook andersom.
En provinciale bevoegdheden toch ook?
Wat zeg je?
En provinciale bevoegdheden.
Ja. Dus daarom is zeg maar openbaar lichamen wat, zeg ik altijd, wat zwaarder beladen dan een normale doorsnee gemeente in Nederland.
Als wij hier aan tafel, tenminste Michiel en ik allebei, krijgen een beetje jeuk en pukkels op het moment dat mensen gaan zeggen dit is een bijzondere gemeente.
Je hoort me nooit zeggen bijzondere gemeente.
Wij roepen altijd, het is helemaal geen gemeente. Het is een openbaar lichaam.
Het is een openbaar
waren
lichaam.
We maar een gemeente? Dan was er een boel automatisch geregeld. En dan hadden we in ieder geval allerlei potjes uit Nederland waar we nog een beetje aanspraak op kunnen maken.
Nou, ik denk... Het kent zijn voor- en nadelen, sowieso.
Zou je er een paar kunnen noemen? Noem een paar voordelen van het feit dat we een openbaar lichaam zijn en geen gemeente.
Dat wij in ieder geval de tussenlaag van provincie niet hebben. Of dat wij geen veiligheidsregio kennen. Waar je nog dus lagen hebt die mee moet beslissen in het bestuur. Ter plaatse.
Ja, maar betekent dat dan niet dat als gevolg daarvan er juist helemaal niks gebeurt? Ik kan me voorstellen dat omdat wij bijvoorbeeld die provincie niet hebben en alles meteen direct vanuit de overheid moet komen, dat daar nogal eens een keer wat spaak loopt, of niet?
Ja, en dan is dat weer een voordeel, heeft ook een nadeel. Wat gemeenten in voordeel hebben is dus dat ze wel de provincie hebben om zeg maar tegengewicht te bieden aan het grote rijk.
Ja.
Het grote rijk, zeg maar.
Met andere woorden, het is een voordeel dat we de provincie niet tussen hebben zitten. En het is een nadeel dat we de provincie niet tussen hebben zitten.
Ja, daar komt het wel op neer.
Ja, daar komt het op neer. Dus het is moeilijk omdat het heeft te maken met het type bevoegdheden of situatie waar je dan op dat moment in zit.
Ja.
Ja, er is een Nederlandse politicus, Peter van Haasen van de PVV, die zich momenteel enorm in het nieuws weet te werken door van alles en nog wat te roepen vanuit de Commissie Koningsrijksrelaties. Een van de eerste dingen die hij riep, en dan denk ik al van, ja, waarom zit jij in Koningsrijksrelaties, was van, het statuut is heel belangrijk, maar het is een beetje vreemd, want al die eilanden die kunnen zomaar uit het statuut stappen, maar Nederland kan niet uit het statuut stappen. En denk ik, nou zit je net in Koningsrijksrelaties, en zit je nu al te kijken van hoe kunnen we...
Zo snel mogelijk van die eilanden af.
Dat kan toch niet waar zijn. Je zit in koningsrijksrelaties om juist voor de mensen, de Nederlanders, op die eilanden te zorgen. Om je daarvoor in te zetten. En nu heeft hij ook weer het hardste geroepen dat het helemaal oké was dat de extra toelage die er zou gaan naar de eilandsraadsleden, dat die nu weer verminderd wordt.
En dat zijn vertrouwen niet geschaad is.
Ja.
Daar zijn we heel blij mee.
Ja, dat zijn vertrouwen niet geschaad is. En dan denk ik, wat moet je met zo iemand? Heb jij ook met dat soort lui te maken? Met die...
Veel malen minder. Veel malen minder, omdat in mijn dagelijkse werkzaamheden... Ik werk natuurlijk wel in een politiek-bestuurlijk context. En dan hou je wel rekening met wat er in die politiek-bestuurlijke context, de omgeving, gebeurt. Maar als het gaat om Tweede Kamerleden, hun opinie en dergelijke, is het heel goed om te weten. Maar daar bemoei ik veel minder mee.
Ik denk dat het belangrijk is om te weten en even ook te noemen. Jij bent geen gekozen functionaris, je bent een benoemde functionaris.
Ja, dat klopt. Aangesteld, zeggen we dan. In de ambtenarenvakjargon. Het is zo dat de gemeentesecretaris heeft, of tenminste de eilandsecretaris, heeft dan drie grote taken. En dat is dat je bent de eerste adviseur van het bestuurscollege. Je bent ook de algemeen directeur van de ambtelijke organisatie. En als derde ben je ook de crisiscoördinator.
Ja. En als adviseur van het bestuurscollege ben je politiek neutraal?
Ben ik helemaal politiek neutraal.
Je mag, niemand mag weten op wie jij gestemd hebt.
Nou, in principe, op wie ik gestemd heb of zou stemmen, is altijd natuurlijk geheim.
Ja.
En ik bescherm dat goed en ik vertel het nooit op wie ik...
Ik denk dat vanuit jouw functie heel belangrijk is dat niemand weet op wie jij stemt.
Onder andere, dat klopt.
Omdat je dan een schijn vermijdt van dat je voor een van de partijen toch voortrekt.
Juist. En dat, daarom bescherm ik in ieder geval dat goed. Niet alleen maar voor de organisatie, maar ook niet alleen maar voor mij, maar ook voor de organisatie. Ja.
Wat vind jij het moeilijkste in jouw functie?
Het is dat, niet dat ik het moeilijk vind, want ik zeg altijd, niks is moeilijk in het leven. Iets kan wel complex zijn en daar moeten we mee dealen. En dat is dat ik sta in het midden van drie wilde werelden, zeg ik altijd. Dus je staat er voor de maatschappij ook. Je staat er voor de organisatie en je staat er ook voor het politiek bestuur. En dus je staat in drie verschillende omgevingen die elkaar natuurlijk moeten vinden. Die soms tegen elkaar kunnen zijn in hun belangen. Maar vaak zijn ze ook heel mooi dat ze op elkaar kunnen afgestemd zijn. Maar soms weten ze dat niet. En het is belangrijk om hun aan te geven van, hé, we zeggen allemaal hetzelfde, Waarschijnlijk eentje spreek ik vanuit een uitvoeringstaal, anders spreek ik vanuit een strategisch taal. Maar we vinden elkaar weer. En het is soms complex om goed te weten van welke vertrekpunt iemand wat zegt. Om die persoon of de groep vanuit dat vertrekpunt mee te nemen naar zeg maar, de middenkader dat iedereen elkaar goed begrijpt. En dat is een uitdaging ten alle tijde. Mm.
Je ziet jezelf een beetje als een bruggebouwer wat dat betreft.
Dat hoort bij mijn taak, ja. Ja. Bruggebouwer sowieso. Dus je moet zeg maar, die mensen tot elkaar brengen. Dat ze elkaar goed begrijpen. En ook als er keuzes worden gemaakt, dat degene die de beslissing neemt, dat ook goed kan motiveren, zodat de beslisser ontvanger dat ook goed begrijpt waarom de beslissing wordt genomen.
Maar vanuit die functie werk jij natuurlijk dan heel nauw samen met de gezaghebber, want die heeft in feite eenzelfde soort bruggenbouwfunctie.
Ja, die doet dat ook. Ja, we werken heel nauw samen met elkaar. De hele dag door.
Maakte jij deel uit van het proces van een nieuwe gezaghebber kiezen?
Nee, daar maak ik niet onderdeel van uit. We hebben in ons proces zeg maar, voor gekozen, dus in onze stelsel is dat er is dan een verordening waar er een commissie is, een vertrouwenscommissie. Daar zit zeg maar, vertegenwoordigers van de raad en ook een vertegenwoordiger van het bestuurscollege. Ik zit er zelf niet in dat proces.
Nou, het is eigenlijk wel een beetje raar, want dit gebeurt in Nederland gebeurt het vanuit de provincie, toch? Als er een burgemeester moet worden gekozen.
Het commissaris en het ministerie. En uiteindelijk beslist officieel de koning.
De koning officieel?
Ja. Maar de minister dus in
hoe
de
zit dat proces in elkaar in Nederland?
In Nederland zit het zo in elkaar van dat dus, er een selectiecommissie komt vanuit de gemeenteraad. Dat is tegenwoordig wettelijk ook vastgelegd. Dat er daar veel zeggenschap is. Dat er vanuit de provincie of de ministerie, volgens mij vanuit het ministerie, een aantal kandidaten worden voorgesteld. Van die zijn benoembaar. Dus daar kunnen ze uit kiezen. Dat dan inderdaad de gemeenteraad met de vertrouwenscommissie vertelt welke kandidaat de voorkeur heeft. En dat eigenlijk altijd die kandidaat gekozen wordt.
Ja, dat was vroeger anders. Dat weet ik wel. Want ik had mijn ex-vriendinnetje ooit. Mijn eerste vriendinnetje. Haar vader was gemeentesecretaris. En die maakte zich enorm kwaad over het feit dat de burgemeester die gekozen was. Gewoon werd opgelegd. Ja. Dat die gemeenteraad die wilde iemand anders hebben. En dat advies werd helemaal niet opgevolgd.
Wat er in het verleden gebeurd was van dat vaak een beetje uitgerangeerde politicus in Den Haag dan even een soort erebaantje ergens in een gemeente, ergens in Nederland kreeg.
Gewoon even werd weggeparkeerd, ja.
Dat gebeurde heel vaak.
En maar goed, dat is...
Dat is voorbij.
Dat is hier in ieder geval niet het geval.
Dat is hier niet het geval. Hier was het inderdaad zo. En dat is dus ook bijvoorbeeld op Sint-Eustatius gebeurd met Alicia Francis. Dat was niet de keuze van de Eilandsraad. En nu met de nieuwe wetgeving van de Finbes, of de Wolbes, sorry. Is het wel dus dat er inderdaad inspraak is, maar die is nog niet functioneel. Dus Van Huffelen heeft toen in de tijd gekozen voor Francis tegen de wil van de Eilandsraad in Statia.
Ja, hoe staat dat nu trouwens? Sorry hoor. maar hoe ligt Alida nu dan? Heeft ze zichzelf weer een beetje naar de populariteit gewerkt?
Ik zou het niet weten.
Ik zou het eigenlijk ook niet weten. Maar ik weet wel dat op Stacia wordt vaak geroepen. Mensen zijn een beetje boos. Vinden wat. En uiteindelijk, als het dan loopt, dan hoor je eigenlijk niemand meer daarover. Dus er zullen nu luisteraars zijn die wel delig misschien straks gaan appen van... Nee, weet je, het is nog steeds allemaal niet zo oké. Maar naar buiten toe en in de publiciteit wat je leest... is het nou niet dat iedereen continu contra Alida is. Zeker niet. Ja. Ik kan me herinneren bij het bezoek van de Rijksvertegenwoordiger Gilbert Isabella... toen werkte ik nog bij RCN. Dat was heel grappig, want Stacia die was er natuurlijk helemaal niet mee eens. Dat kon allemaal niet. En het was een witte man. En roots op Curaçao, maar het was een witte man. En hij was gay. Nou, dat ging natuurlijk helemaal niet. Dus ze hadden allemaal bedacht dat ze hem niet gingen verwelkomen op de airport. Dat ze er niet zouden staan. En daar is ook echt over gesproken van... shit, als dit nu gaat gebeuren, hè, wat doen wij dan? Iedereen stond er. Met een vlaggetje. Gaf een handje. En ik dacht ook, oké. Dit is toch eigenlijk niet echt wat ik had verwacht. Dus hoppet chocolata sinds coma. Weet je wel, heel veel. Maar end of the line valt het wel mee.
Nou, dat was natuurlijk ook wel zo met Gilbert Isabella. Dat hij in Utrecht eigenlijk bijna met pek en veren de gemeente uit is gegooid. Want daar heeft hij een paar grote fouten gemaakt.
Als wethouder.
Niemand verwachtte wat van hem hier zo. Er komt erbij dat toendertijd de directeur van RCN ook meteen eruit gegooid is. Om hem daar neer te zetten zonder enige tegenwerking. Maar het interessante is dat Gilbert juist zich enorm heeft ingezet voor de eiland. Een enorm goed werk heeft gedaan. Terwijl niemand verwachtte dat hij wat dan ook zou doen.
Nee, dat klopt.
Dat hij alleen maar zijn kop beneden onder het maaiveld zou houden. Maar dat heeft hij niet gedaan.
Nee, dat heeft hij zeker niet gedaan. Dus hij heeft het uiteindelijk heel goed gedaan.
En hij is nu dus burgemeester van Houten.
Burgemeester Houten.
En ik ken vrij veel mensen die in Houten wonen. En ze zijn daar erg blij met hem.
Nou, dat is wel grappig. Hey, by the way, jullie wisten het nog niet. Maar we hebben eilandsecretaris Christopher Frans hier aan de tafel zitten.
Oh ja?
En ik zou hem graag wel willen vragen, maar in plaats daarvan ga ik een plaatje draaien. Ik heb hier...
En daarna weer wat vragen.
Daarna gaan we weer wat vragen. Sorry Chris. Clean Bandit heeft een nieuwe single. En dat is samen met Anne-Marie en de voornoemde David Guetta. Nou, ik ben benieuwd hoe het is. Het is geen lang plaatje. Ik denk niet dat het een heel grote hit gaat worden. Ik vind het een vrij saai plaatje.
Ja, en jij zei juist dat op deze manier behoorlijk zou gaan stampen. En ik vind het juist heel rustig.
Ja, precies. Dat waarschijnlijk omdat hij niet alleen is.
Eenzaam, maar niet alleen.
Eenzaam, maar niet alleen. Het is David Guetta samen met Anne-Marie, die natuurlijk wel een paar hitjes heeft gehad. En Clean Bandit, die er ook een paar... hebben gehad.
Ja, ik vind
het
geen hoogvlieger.
Maar het is.
Hebben we gehad.
We gaan een dagje zitten. En we hebben het gehad. Ik heb nu de hele alle nieuwe platen uit de Nederlandse top 40 gehad.
Oh,
nu
kan ik gewoon leuk draaien. De politiek leider komt binnen hoor.
Kijk eens aan.
Roffel.
Kijk eens aan. Nee, ik vind
Clark
het
Abraham komt even zwaaien.
Ik vind het leuk dat hij even komt. Oh, hij loopt door.
Ja, hij zwaait.
Hij mag niet van zijn vrouw. Die staat daar.
Die is ook welkom trouwens. maar goed, we hebben hier dus eilandsecretaris Christopher Frans aan tafel. Laten we eens even beginnen met het begin, Chris. Waar kom jij eigenlijk vandaan? Wat is ik neem aan dat je... dat werkt nog niet eens. Ben jij Judy Bonero?
Ben ik?
Judy Bonero.
Ja, ik ben hier...
Geboren en getogen.
Yes. Yes, ja. Weliswaar op Curaçao, want in die tijd moest als je moeder enige complicaties zou kunnen hebben, dan werd ze uitgevlogen naar Curaçao. Nou, ik ben ook zo'n geval geweest, dus wel op Curaçao geboren, maar 2-3 dagen later...
Je was al een probleemgeval voordat je geboren werd.
Ja.
Hier helemaal opgegroeid inderdaad, gewoon hier naar school gegaan neem ik aan.
Yes, kinderopvang, kleuter, basis, middelbare school hier gevolgd.
De middelbare school hier was toen volgens mij alleen nog maar HAVO, of niet?
Ja, in die tijd was het alleen maar HAVO. En die heb ik ook afgerond. En daarna ben ik naar Nederland gegaan om te studeren.
Ja, dan moet je door. Ja. Wat heb je gedaan in Nederland?
Ik heb eerst bestuurskunde gestudeerd en daarna rechten. Ik heb die twee studies gevolgd.
Waar heb je dat gedaan?
In Den Haag heb ik bestuurskunde gedaan en rechten in Groningen.
Ah,
dus er gaat niks boven Groningen.
Ja, een geweldige stad. Ik ben Utrechter, maar ik heb een heel groot zwak voor Groningen.
Ja, maar kijk, als je zegt er gaat niks boven Groningen, dan heb ik het over de andere kant. Dan zeg ik Brabant en Limburgers die moeten aan de kant. Want voortaan is Bonaire het echte zuiden van het land.
Dus, dat zeker.
dus wat dat betreft, heb je echt alle kanten gezien van het Koninkrijk?
Ja. Ja, ik ben er blij ook dat ik, Nederland natuurlijk, en ook op de andere vijf landen ook ben geweest. Dus, ik ken dus alle delen van het Koninkrijk.
Maar dan heb je dus die goede papieren, zullen we maar zeggen. Maar jij hebt ervoor gekozen om terug te gaan naar de eilanden.
Ja, dat was in 2013.
Ja, dat kan nooit zo lang geleden zijn, want zo oud ben je niet.
Nee, maar het...
Volgens mij was jij een van de eerste toppers, hè?
Ja, en dat programma ook. Het startte in 2015.
Talentontwikkelingsprogramma.
Ja. Het is, kijk, waarom heb ik gekozen voor Bonaire? Ik denk dat als ik mijn studies ook op Bonaire had kunnen volgen, was ik nooit van Bonaire vertrokken. Maar ik ben ontzettend blij dat ik het wel heb gedaan. Omdat ik heb mijn horizon gewoon kunnen verbreden. Dus ik ben er helemaal blij om dat ik echt buiten Bonaire ben gaan studeren. En ik raad alle jongeren, doe dat ook. Ga gewoon even...
Maar kom terug.
Maar kom terug. En ik heb bewust voor gekozen toen. Ik zei, wat ga ik doen? Ik ga dan een aantal jaren nog blijven wonen in Nederland. Of het was net 2012, dus net na 2010, 2012, openbaar lichaam. Nieuwe organisatie, nieuwe ontwikkeling. Ga ik vanaf dat moment al werken aan de nieuwe organisatie, nieuwe ontwikkeling van het eiland. En daar heb ik voor gekozen toen. Om op dat moment naar Bonaire te komen. Om te helpen om dit eiland te ontwikkelen. In plaats van wachten een paar jaren te werken in Nederland en dan. Ik moet wel zeggen, toen ik in Nederland studeerde, heb ik ook bij de gemeente Rotterdam gewerkt. En ik zat er ook in een aantal andere organisaties. Dus ik dacht van, weet je Chris, het is echt nu tijd. Ga naar Bonaire en ga je eiland helpen.
Ja, maar Rotje Knor is natuurlijk ook wel mooi.
Ja,
toch?
Sowieso.
Kijk, je hebt het net over Groningen, maar Rotterdam is ook hartstikke mooi hoor. Kijk, ja, ze zeggen Amsterdam heeft het, maar Rotterdam heeft het niet nodig.
Ja, dat klopt. Nee, Rotterdam is ook, dat is ook een hele mooie stad. Ik zeg, ik heb nog burgemeester
Peper?
Op Stelten. Ja, in zijn laatste maanden.
Oh, ja. Die hebben we ook in Utrecht gehad trouwens.
Ja.
Ja.
En daarna Abu Talib.
Maar toen ben je dus teruggekomen naar de eilanden. Is dat goed gegaan? Kon je je weer goed wennen? Of werd je toch een beetje door je vrienden beschouwd als een Kamba Preto?
Nou ja, ik heb dat nooit van hun gehoord, zeg maar. Maar ja, ik kwam terug en voor mij was het ook, ik start gewoon op nul. Dus ik kwam niet van, ik start van punt 1, 2, 3 of 4, maar ik start gewoon helemaal opnieuw.
Ik zei net al van, je bent een van de eerste toppers geweest, het talentontwikkelingsprogramma. Het is een programma wat opgezet is door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Om mensen die meer te stimuleren vanuit Nederland terug te komen naar het eiland toe. Heb je daar wat aan gehad? Was dat zinvol?
Ja, ik heb er heel veel aan gehad. Het was een programma, ik vind het nog steeds heel goed hoor. Ik vind het nou een hele topprogramma. Omdat je als, als young professional werd extra voorbereid om bepaalde taken of werkzaamheden of verantwoordelijkheden over te nemen. Er werd geïnvesteerd in jouw persoonlijke leiderschap, in het managementleiderschap. Je zat er in een groep met verschillende andere young professionals. Niet alleen maar van openbaar lichaam Bonaire, maar ook van de RCN en andere zeg maar, overheidsinstanties. En we gingen gezamenlijk aan bepaalde onderwerpen werken. En soms is dat debat en discussie. En soms was dat in projectvorm. Verschillende experts werden ingevlogen om ons zeg maar, het fijne van dat ene vak te leren. En wij konden ons vrij goed daarin ontwikkelen. En ik ben helemaal trots om dat te kunnen hebben gedaan. En ook op dat programma. En dat hebben ze een aantal jaren daarna ook uitgerold. Volgens mij op dit moment niet zo actief. En wat ik zelf jammer vind. Maar het heeft enorm geholpen.
Jij bent er ook weer betrokken geweest. Ja, wat is de reden, waarom tegenwoordig een beetje stil is komen te staan?
Nou ja, as we speak wordt er gedacht over een doorstart of iets wat waarvan men dan nu denkt dat het meer bij het tijdsbeeld van nu past. Mm-hmm. Chris is samen bijvoorbeeld ook met Maritza en nog heel veel was de eerste lichting. Mm-hmm. Dat betekent dat zij al hier waren. Dus het was niet zo dat zij echt bewust zijn gekomen voor top. Zij hebben echt meegedaan aan de pilot. Daar is ministerie BZK ook heel dankbaar voor geweest. Dat zij dat vertrouwen hebben gehad om daarin mee te gaan. Het jaar daarna is de eerste groep geweest die is samengesteld geweest. Dus dat is mensen die kwamen uit Nederland, dus de trainees. En wat wij dan noemden de zittende ambtenaar.
Ja.
En dat werd dan weer één groep.
Want het, voor alle duidelijkheid, mensen die aan een topprogramma meedoen, dus, moeten allemaal in overheidsdienst zijn. Hè?
Het is overheid of overheids-NV. En uiteindelijk hebben we dat iets breder getrokken. Ja. Omdat Bonaire is klein. Dus dan werd het ook Fondation Mariedal, Stinapa, bijvoorbeeld Roxanne. Ja. Roxanne is een voorbeeld van net klaar met studie. Vanuit Nederland hier gekomen. Gestart bij Stinapa. Daar was Arjen destijds nog de directeur. En kijk waar ze nu is. En ik denk dat als je naar de lichting van Chris kijkt, hoop ik dat we hardop mogen uitspreken dat zo'n programma als Top bijgedragen heeft in een enorme ontwikkeling, waardoor ook relatief jong professionals klaar zijn om best wel heftige functies te bekleden. Mm-hmm. Want daar gaat het ook om. En nou ja, wat ook net gezegd werd, voelde je je bakamba pretu. Jij zei, mijn vrienden hebben dat niet uitgesproken. Maar ik denk dat ook een programma als Top maakt dat je, als je even wil klankborden met iemand die ook in Nederland of in het buitenland heeft gestudeerd, dat dat heel makkelijk is. En wat ik zelf heb ontdekt, het zijn hier allemaal eilandjes. Een RCN, een nou, whatever, een Telbo, een BIA, een OLB. En dat werd heel erg in stand gehouden. En de jonge mensen die hadden echt zoiets van, nou, dan bel ik toch gewoon even. Want nou, daar zit iemand die ik ken. Want daar zit iemand uit mijn traject van Top. Of met hem of haar heb ik gestudeerd. Dus je zag in één keer dat
het
netwerk werd veel breder. En ja, dat is voor mij ook echt wel meerwaarde van Top. Nogmaals, het is een paar jaar nu stil geweest. Daar zijn een aantal dingen debet aan. En vooral is het natuurlijk ook heel erg lastig om jonge mensen nu te kunnen verleiden. Om ze weer terug naar de eilanden te halen. Er is arbeidsmarktkrapte. Op het moment dat mensen bezig zijn met een afstudeerscriptie of stage, worden ze eigenlijk al weggekocht.
Ja.
Met salarissen en arbeidsvoorwaarden waar we gewoon heel eerlijk in moeten zijn. Daar kunnen we gewoon als Bonaire in de meeste gevallen niets mee. De ontwikkeling is ook heel snel gegaan. Dus ik kijk nu naar Chris. Ik denk dat veel young professionals veel meer hebben aan niet fulltime werken, veel meer entrepreneurship, veel thuiswerken. En op zoek zijn wel naar een dergelijk programma.
Ja.
Maar zo'n dergelijk programma invullen is niet gemakkelijk.
Want Chris, dan kom ik weer terug bij jou. Er is op dit moment een enorme arbeidsschaarste. Of nu tenminste.
Arbeidsmarktkrapte heet dat dan. Ja, maar dat is ook wereldwijd.
Een ja. tekort aan werkers.
Een enorm tekort aan mensen bij het OLB.
Ja, ik denk niet maar alleen OLB, maar
overal.
Overal, alle organisaties.
Maar ja, goed, voor de OLB ben jij verantwoordelijk.
Ja, dealen met die vraagstuk. Met dat vraagstuk van wat moeten wij, hoe kunnen wij onze organisatie nog aantrekkelijker maken om meer young professionals of expertise binnen te halen. Maar ook met allerlei secundaire voorwaarden die dan een werker zou willen. Je merkt dat de arbeidsmarkt ook verandert. Ook na de COVID-periode waar thuiswerken ook een mogelijkheid is en ook
en
vanuit en blijft en ook geëist wordt, zeg maar. Dus je, dat betekent dat je werkzaamheden ook anders moet gaan organiseren. Ander soort effectiviteit en efficiëntie. Nou ja, goed, als je ervoor kiest dat alle medewerkers thuis werkt, nou, dan heb je minder gebouwen, dan gebruik je ook minder stroom en water en dergelijke. Maar is dat wel ten goede van de dienstverlening?
Elkaar zien blijft belangrijk.
Dat ook, en hoe ga je dat verder organiseren? Dus het is wel iets waar alle organisaties, maar ook het OLB mee stoeit en mee deelt. En steeds dat we hebben steeds discussies daarover, een gezonde discussie van hoe kunnen wij als organisatie aantrekkelijker worden voor onze young professionals.
Ik hoor er veel over, ik hoor heel veel geruchten over. Ik weet ook dat heel veel van die geruchten niet waar zijn, in andere gevallen misschien wel waar zijn. Ik zal je straks een paar van die geruchten voorleggen, mag jij ze ontkennen of bevestigen. Maar algemeen bekend is van langzamerhand, is dat er nog steeds een soort angstcultuur binnen het OLB heerst. En dat daar, dat heel moeilijk eruit te krijgen is. Wat doen jullie daar als leiding van het OLB daaraan?
We hebben de afgelopen jaren wel best wel geïnvesteerd daarin. Angst is wel iets des persoon. Maar natuurlijk, een cultuur kan je daarin wel veel beïnvloeden. We hebben bijvoorbeeld een bureau integriteit opgericht, ingericht. We hebben onze pool van vertrouwenspersonen ook verder uitgebreid. Zowel met interne als met externe vertrouwenspersonen. Taboes willen we dat ook doorbreken in de organisatie. Door het bespreekbaar te maken en letterlijk op tafel te leggen. Maar we moeten ook kijken wat is het vertrekpunt van iemand als hij dan angst ervaart. Mm-hmm. Hoe ga je daarmee om? Wij zijn ook...
Maar leg je het probleem dan bij degene die angst ervaart of degene die angst veroorzaakt?
Beide. Beide. En in mijn geval, als een medewerker bij mij langskomt en die geeft dit aan... Ik neem het wel best wel serieus als iemand zegt ik ervaar angst of dat iemand anders de angst veroorzaakt. Ga ik gelijk in gesprek om te kijken hoe we dat dus zo minimaal, tot een minimaal punt kunnen brengen. Mm-hmm. Wat ik daarmee wil zeggen is ook dat er leeft ook een angst in onze maatschappij. Die je dan ook meeneemt.
Ja, het hoort een beetje bij de karakter van Bonaire. Ik bedoel, toen ik hier kwam, kreeg ik inderdaad van mijn leidinggevende op de SGB te horen van houd er rekening mee. Er is heel veel angst hier op het eiland. En mensen zijn snel bang. Bonaireanen was zijn stelling. Hij was zelf Bonaireaan. Tenminste, bijna.
Ja.
Woont hier al 30 jaar, is getrouwd met een Bonaireaan. Zei van iets van snel inderdaad bang voor zijn en dan je mond houden.
Klopt, kijk, maar dat, ik zeg altijd, dat mag niks rechtvaardigen om niks te doen tegen die angst. En door het wel beschikbaar te maken, die onderwerpen steeds beschikbaar te maken en een plekje te geven en de omgeving te creëren dat het wel mogelijk is, daar sta ik in ieder geval voor.
Maar heel concreet, zijn er mensen ontslagen uit leidinggevende functies wegens grensoverschrijdend gedrag?
Niet dat ik op de hoogte ben. Nee, niet dat ik op de hoogte ben.
Zijn er mensen bekend die leidinggevende functie hebben, die grensoverschrijdend gedrag hebben
getoond? Om te beoordelen of te oordelen of dat grensoverstijgend is, natuurlijk doen wij daar onderzoek naar. En op dit moment is er dat niet aangetoond. In mijn organisatie. Ik zeg niet dat het de kans kan er zijn of niet zijn. Maar het is tot nu toe niet aangetoond dat iemand ontslag is door grensoverstijgend gedrag. Hm.
Wat heb je daarvoor nodig om het aan te tonen? Kan dat gewoon een klacht zijn? Of wil je echt een mailtje zien of iets dergelijks?
Ik zeg altijd, als ik al een bericht erover krijg, ga ik op onderzoek uit.
Ja, maar ja, goed, kijk...
Om te weten wat het is...
Persoon A iets zegt tegen persoon B klaagt erover. Maar ja, dan kun je niet bewijzen dat persoon A dat gezegd heeft. Dan is het zijn woord tegen dat van meestal haar. Wat kun je daarmee?
Dus het grote probleem inderdaad dat mensen bang zijn, ook voor hun baan.
Ja.
En dus zeggen, ja, ik ga er maar geen melding van maken. Of ik ga het alleen maar via doen. Ik noem vooral mijn naam niet, want dan ben ik mijn baan kwijt.
Ja, want ik ken ook verhalen waarvan ik denk van nou... Maar ja.
Ja, kijk, bij mij in de organisatie, want dan, het is belangrijk dat wij ook dat ik verschil benoemd. Kijk, je hebt de overheid als openbaar lichaam Bonaire en je hebt de overheid als de organisatie. In ieder geval in de organisatie is het zo dat mocht er iemand zijn die een melding wil doen, maar verder zijn of haar naam in het proces niet betrokken wil zijn. Daar hebben ze de bescherming in dat die naam wordt dan verder niet benoemd. En ik zeg altijd, dan word ik maar de melder van een klacht.
Heeft Bonaire en heeft het OLB een klokleidersprotocol?
Nee, niet een klokleidersprotocol. We hebben wel een meldingsprocedure. Dus wat ik zeg, er is een verschil tussen de meldprocedure vanuit het bureau integriteit en dan een klokkenluider. Dat is twee verschillende zaken.
Ja, dat klopt. Nee, er is hier niet echt een klokluidersprocedure à la Nederland. Dus die bestaat hier niet. En ik denk dat het ook belangrijk is om even te melden dat ook in een... En dan kijk ik dan toch even naar een Europees Nederland. Het grensoverschrijdend gedrag en ontslag gebeurt heel weinig. Je moet van goede huizen komen en grensoverschrijdend gedrag moet aangetoond kunnen worden. En dan is het ook nog elke keer van, ja, wat is dan dat, de grensoverschrijdend gedrag? Ik denk dat als wij hier aan de tafel zitten en wij hebben het over dat iemand ontzettend aan het schreeuwen is of aan het doen is, dat wij dat met z'n allen grensoverschrijdend vinden. Dat er vuist op tafel slaan, misschien wel krachttermen, stemverheffing, dat vinden wij hier waarschijnlijk allemaal grensoverschrijdend gedrag. Mm-hmm. Op het moment dat ik dat naar de rechter breng, moet ik van hele goede huizen komen en moet het wel ontzettend, ontzettend, ontzettend zijn. Voordat iemand echt, want het woord ontslag viel, voordat iemand ontslagen wordt. He, vaak is het dan inderdaad, joh, hoe komt dat nou? En die meneer of die mevrouw die dat dan doet, moet in therapie. En die moeten we de kans geven. Maar ontslag, dan moet je echt heel ver gaan. Vanuit wat mijn persoonlijke opinie en misschien ook een beetje vanuit mijn vak. Ik vind wel dat hoe vaker je met elkaar dit soort dingen bespreekt, terwijl het misschien helemaal niet aan de hand is, dat houdt je scherp. Maar dat geeft je ook inzichten. Want als jij vanuit huis altijd gewend bent dat er geschreeuwd werd, en dat er altijd een vuist op tafel kwam, en dat het misschien ook op een middelbare school zo is, en als dat patroon zich herhaalt op de werkvloer, weet jij niet beter. En als er dan een collega zegt die dat niet gewend is, zo, wat gebeurt hier? Dan is de kans groot dat jij zegt, ja, wend er maar aan. Zo raar is dat toch niet. En ik denk dat als we er met z'n allen over gaan spreken, wat vinden wij nou eigenlijk grensoverschrijdend gedrag? Is hetzelfde als integriteit. Een kopietje maken voor de zangvereniging. Kan dat niet? Mm-hmm. Vinden we 1 kopietje oké? Okay? Vinden we 50 kopietjes? Wat spreek je daarover af? Ja, ja. Op het moment dat je dat soort gesprekken voert, dan gaan mensen zich ook realiseren wat er om zich heen gebeurt. En dan maakt dat ook uiteindelijk dat het makkelijker is om bespreekbaar te maken. Ja. En dan zul je ook eerder durven zeggen van, nou, de toon die jij mij nu aanslaat, die vind ik niet prettig. Dat maakt bij mij dat ik mij bang, onzeker, geen respect, I don't know, zeg het maar. En dan moet er een gesprek plaatsvinden.
Maar dan moet er dus ook binnen een organisatie een sfeer gaan ontstaan van accepteren dat er feedback gegeven wordt.
Absoluut.
Absoluut.
En dat is, denk ik, heel erg lastig hier.
Ik weet niet of het lastig is. Ik bied die ruimte wel. Mm-hmm. Ook om feedback te geven, zeg maar, op mijn gedrag of vertoning of iets dat ik heb gezegd. Ik zeg altijd, jongens, wij moeten ervoor zorgen dat wij in een gezonde en veilige omgeving verder kunnen werken met elkaar. En maak alles bespreekbaar. En als het niet mogelijk is, dan kom bij de leidinggevende of bij de directeur. Of anders bij mij. En dan maken we het wel beschikbaar. Dat is echt belangrijk.
Het is natuurlijk wel extra moeilijk. Want we hebben hier natuurlijk ook wel een ontzettende macho-cultuur. Dus het is natuurlijk niet alleen maar mensen die hard op de tafel slaan. Je hebt hier ook natuurlijk vooral te maken met mannetjes die bepaalde dingetjes verwachten van vrouwtjes.
Ik denk dat, als ik heel eerlijk mag zijn, en werkend diverse malen binnen de overheid, ja, maar vergis je ook niet wat er gewoon in het algemeen gebeurt van, zeg maar, vooral de hiërarchie maakt vaak dat je gaat denken, okay, is dit een gezonde hiërarchie?
Ja.
Of is dit misbruik maken van jouw positie, misbruik maken van jouw macht, of hoe je het dan wil noemen. En vanuit dat daar ga ik grensoverschrijdend gedrag is. Grensoverschrijdend, als je dat hebt, kan inderdaad scheldenvuist op tafel zijn. Maar het kan natuurlijk ook seksueel grensoverschrijdend gedrag zijn. En dat is inderdaad wel vaak tussen mannen en vrouwen. Dus we moeten dan wel, hebben we het hier over grensoverschrijdend gedrag. Ik denk dat er veel mensen, dat de perceptie is dat het een minder veilige organisatie is. En dan praten we over grensoverschrijdend gedrag, over uitermate hiërarchie. Over mensen die gewoon het lastig vinden om leiding te geven. Ga je micromanagen, ga je zitten op de macht. Want dat is het makkelijkste, dat is ons instinct wat we doen. Maar dat heeft niks te maken met managementstijlen. En daarnaast hebben we natuurlijk grensoverschrijdend gedrag. En dat is inderdaad iemand die net te vaak douche zegt. Iemand die misschien inderdaad in je kont knijpt. Tot excessief gedrag waarvan we in heel veel gevallen zeggen, ja, daar vinden we met z'n allen wat van. Maar het kan ook heel subtiel. En die wordt lastiger.
Ja, ik ga nu even heel subtiel, mijn macht misbruiken. En ik ga gewoon een ander plaatje draaien. Ik draai hier een oude plaat die ik heel erg leuk vond. Kid Frost met La Raza.
Ontdek Bonaire Automation, al 18 jaar jouw vertrouwde lokale partner voor ICT en beveiliging. Als HP-partner hebben we de nieuwste apparatuur en alle gangbare inkt- en toner-cartridges van HP op voorraad. Daarnaast zijn wij ook gespecialiseerd in geavanceerde beveiligingssystemen. Onze experts staan klaar om jou te helpen met persoonlijk advies en top-notch service. Je vindt ons aan het begin van de Kaya Nikiboko Zuid. Kies voor Bonaire Automation, jouw sleutel tot betrouwbare technologie.
Ieder zaterdag tussen 12 en 2, Judith, Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is Op de Klippen.
We zeiden, Kid Frost met La Raza hoorde je net voor de reclame. En we zitten hier aan tafel nog steeds met Christoffer Frans, de eilandssecretaris.
Ja, en we gaan het over een ander onderwerp hebben. Nog wel steeds over de eilanden. Maar ja, goed, over het ALB denk ik dat je wel 12 programma's over kan maken.
Ja.
Dat is een complexe organisatie.
Feuilleton.
Ja. Waar ik het over wil hebben is het personeelstekort. Er wordt vanuit Nederland op het ogenblik gezegd van we kunnen heel veel dingen en heel veel zaken die we hier zouden willen doorvoeren op Bonaire niet doorvoeren omdat er geen uitvoeringskracht is. Is dat een smoes vanuit Nederland of is dat inderdaad ook eerder waar?
Ik denk niet dat het een smoes is. Uitvoeringskracht blijft zeg maar een uitdaging überhaupt op onze eilanden. Niet alleen denk ik voor het OLB, maar in dit geval ook voor het OLB. En soms hebben we het idee dat uitvoeringskracht moeten wij opvullen met meer mensen in de organisatie aannemen. Maar het hoeft niet zo altijd te zijn. Je kan natuurlijk voor kiezen om bepaalde werkzaamheden ook uit te besteden.
Ja.
Maar überhaupt, als je gaat ook uitbesteden, nou, bij wie? Wie zou dat voor je kunnen doen? Dus je zit er wel, zowel met mens, zeg maar, aantal mensen, maar ook waar zou je het kunnen wegzetten? Dat blijft een uitdaging.
Ja.
En ja, uitvoeringskracht is een uitdaging.
Het vorige bestuurscollege zijn ze een beetje de oplossing gevonden door heel veel dingen in opdrachten van overeenkomsten te stoppen, de zogenaamde OVO's. Nou, dat is op een gegeven moment ongeveer taboe verklaard. Dat mag allemaal niet meer, want dat is te kostbaar, dat moet eigenlijk met eigen krachten. Ik hoor nu steeds meer dat er nu opeens de OVD bestaat, de opdracht van dienstverlening.
Nou, die ken ik niet, maar ik kan het wel een beetje uitleggen als ik het... Kijk, het is zo dat de OVO, dat is een opdracht, overeenkomst van een opdracht.
Ja.
Dat heb je ten alle tijde en er is geen organisatie
daar,
die dat
daar
niet
huur je
heeft.
Mensen van buitenaf voor tijdelijk in?
Ja, eigenlijk huur je een organisatie in tijdelijk in om bepaalde werkzaamheden of bepaalde dingen voor je te doen. Van korte tijd. Maar de afgelopen jaren leek het alsof het heel lang ingehuurd wordt. En dat het leek dat alsof het ook heel veel was.
Mm-hmm.
Natuurlijk heeft het politiek bestuur in deze zijn mening geuit wat hij daarover vindt. En daar heeft de organisatie het echt serieus genomen ook. Om dat ook onder loep te nemen om te kijken wat dat betekent. Daar is er ook een strategie op bedacht. En dat is ook gelukt. Maar het is heel raar om te zeggen dat wij niet met OVO's werken.
Mm-hmm.
Je kan natuurlijk dat een bepaalde minimaal brengen. Of maximaliseren. En de OVD, zei je, het is overeenkomst van
dienstverlening.
Dienstverlening.
Dat is de trend die ik opeens van de week hoorde.
Oh, Kijk, het is ook zo dat stel dat ik de pennen en de potloden ga kopen.
Zie je wel dat er geen dom voorbeeld van mij is van die pennen en die potloden? Ja. Blijven maar terugkomen.
Inderdaad, inderdaad. Ja.
En iedereen zit alleen maar met op een computer natuurlijk. Daar heb je aan die pennen.
Ja. En dan kijk, sorry, ga door. Ja, we gaan, ik zeg maar, een voorbeeld hè, van de pennen van potloden. We gaan 10.000 pennen kopen voor de komende jaren of zo. Daar heb je gewoon een overeenkomst van dienstverlening. Waar je dus een contract mee afgaat om een dienst of producten te kopen. Dus dat. Ik ben ook zeg maar jurist. Dus als je zegt overeenkomst van opdracht of dienstverlening, is dat heel logisch.
Ja. Maar er moeten dus nog steeds mensen ingehuurd worden, op bedrijven ingehuurd worden, omdat er te weinig mensen zijn bij het OLB om het allemaal zelf te doen. Klopt, is dat een terechte stelling? Of ja, zeg je, want het staat nergens op wat ik zeg?
Nee, wat ik dan zeg is dat het komt voor dat je een overeenkomst van een opdracht inzet voor een heel korte periode om zeg maar bepaalde werkzaamheden uit te voeren. Dat je op dit moment heel snel moet doen dat je bepaalde processen niet kan afwachten.
Mm-hmm.
Om het concreter te maken. Stel, we hebben het benerendag gehad gisteren. En we moeten daar maar allerlei stroomvoorzieningen klaarleggen. Wij moeten een podium en dergelijke. En daar heb je een team voor. De ambtenaren die dat allemaal organiseert. Maar stel dat je echt een tekort had op dat moment. En je moet er een team hebben die dat voor je gaat doen. Nou, misschien los je dat op via een overeenkomst van dienstverlener of een overeenkomst van opdracht.
Ja, en dat is dan voor één klein speciaal project en daarna is het klaar.
Ja, ja. Het is zo dat overeenkomsten van opdrachten mogen niet aan vervanging zijn van arbeidscontracten.
En dat was tenminste volgens het huidige bestuurscollege, was dat bij het vorige bestuurscollege aan de hand? Dat is een heel moeilijk antwoord voor jou te geven.
Ja, dat is een heel moeilijk antwoord voor mij te geven.
Omdat het een politiek antwoord is, dat begrijp ik, ja.
Ja.
Daarom zeg ik het gewoon maar als stelling. Dat,
ja, daarom zeg ik ook, politiek bestuur heeft iets van gevonden. En daar hebben we een strategie voor bedacht. Met z'n allen, ook samen met politiek bestuur. Om dat wel op een andere manier invulling aan te geven.
Oké. Okay. Hoeveel arbeidskrachten zoekt het OLB op dit moment nog?
Ik heb van de week nog een gesprek over gehad. Wat is onze formele functiehuis? Hoeveel mensen zouden wij moeten hebben? En wat is onze bezetting? En dus de plus en de minus daarvan, de som is dan je vacatures. Dat is ongeveer 80 FTE's. Maar ik zeg het weer, dat betekent niet dat je 80 mensen gaat invullen.
Nee, FTE betekent functietijdeenheid.
Ja.
Dat betekent dus een baan van ongeveer 40 uur, maar dat kan door meerdere mensen ingezet worden.
Juist, of dat je ervoor kiest dat op dit moment bepaalde werkzaamheden of invulling van bepaalde functie niet de prioriteit heeft, maar dat wel doorgeschoven wordt voor volgend jaar bijvoorbeeld. Dus ik zeg altijd, we hebben onze bandbreedte voor invulling is nu ongeveer 80 FTE, maar dat betekent niet dat ze in één keer 80 mensen in dienst moeten hebben.
En hoeveel mensen heeft het OLB in dienst?
Op dit moment?
Ja.
Als ik me niet vergis zitten we op 370.
Nou, dat is 80 behoorlijk percentage.
Grootste werkgever van Bonaire, denk ik.
Nee, want uiteindelijk is dat dan. Als je kijkt natuurlijk naar RCN, Funesio Maridal zit daar ook nog wel flink boven. Funesio Maridal zit bijna tegen de 700.
Wauw.
Ja.
Ja.
Maar het is natuurlijk wel echt een grote organisatie. En vanuit HR is dat echt best ook wel een klus. Hey Chris, als je het hebt over die 80 FTE. Wat voor functies of wat voor opleidingsniveau zou daar dan bij passen?
Vanuit die 80 is zowel uitvoerend niveau, middenkader en strategie. Dus het is op allerlei niveaus in de organisatie. En het is zo dat als organisatie blijf je wel natuurlijk nadenken. Wat voor invulling heb je om de werkzaamheden die je wil verrichten en je plannen die je wil uitvoeren. Welke heb je nodig? En heb je ze voor de komende 20, 30 jaar nodig? Of is dat ter invulling voor de komende 3-4 jaar en dan wordt het verder opgelost op een andere manier? Dus dat is wel steeds wat je met elkaar over nadenkt voordat je een vacature uitzet ter invulling. Want anders vul je een vacature in die misschien over 3-4 jaar niet meer van toepassing is. Maar je wil het wel verder inzetten in andere projecten.
Even voor alle duidelijkheid. Ik heb even mijn rekeningje erbij gepakt. Dat kan dat niet uit mijn hoofd. 80 vacatures betekent wel ongeveer 20% van het arbeidspotentieel wat je op dit moment hebt.
Ja, als je hem zo uitrekent. Als je hem zo zou uitrekenen, ja.
Nee, jij zei 340, zei jij?
Nee, 370.
370,
oké, dan moet ik even opnieuw rekenen. Want de 370 plus 80 en dan 80 gedeeld door 300. En dan, ja, oké. Okay.
Ja, goed. En
maar in ieder geval, het is, laat ik even dan voorzichtig zeggen. Het is rond tussen de 10 en 15%. Dat is nog steeds heel veel.
Ja, ja, maar ik denk dat in heel veel organisaties op dit moment is. Ik denk dat voor het OLB, en dat was ook een beetje mijn vraag. Als we het niet kunnen redden met mankracht. Kijken jullie dan ook heel strak bijvoorbeeld inderdaad naar efficiëntie, digitalisering, dat soort dingen. Hè. Er gebeurt natuurlijk nu nog heel veel niet digitaal. Mensen kunnen niet alles vanuit huis online aanvragen doen, ik noem maar wat. Is dat ook een onderdeel van het invullen en kijken naar uiteindelijk je personeelsbestand en wat er gebeuren moet?
Ja, het is wel onderdeel hoe wij kijken naar onze personeelsbestand. En heel goed jullie dat je dat zo inbrengt, omdat stel dat wij ten alle tijde mee in onze formatiehuis hebben gehad dat men zeg maar heel veel moet typen en uitprinten. Nou, we hebben geen medewerkers die printmedewerkers zijn, maar ik noem het even als voorbeeld. Stel dat je in een formatiehuis wel 10 mensen hebt die printmedewerkers zijn en dus die niet op die 80 is. Is blijf je wel van, nou, heb je die printmedewerkers verder nodig, omdat je juist met een digitaliseringsprogramma niet meer gaat printen. En misschien die 10 printmedewerkers gaan toevallig ook met pensioen. Maar waarschijnlijk, en dan vul je die 10 medewerkers in met, zeg maar, met social media dan. Medewerkers.
Ja, die potloodmedewerkers, die zitten er helemaal voor joker.
Ja. Ja. Nou, ik denk dat
en dan hoor je al hoor je toch die 80. Ja.
En dan blijf je die 80 vacatures houden, omdat ze die 10 zijn, die 10 printmedewerkers zijn dan 10 nieuwe potloodmedewerkers geworden.
Ja. Ik zeg al, potloodmedewerkers, dat neigt dan weer naar grensoverschrijdend gedrag.
Ja, nee, dat is als ze gaan venten. Dan is
dat is ja. Nee, maar ik kan me voor, wat ik een heel mooi voorbeeld zelf vind, is altijd de bode. Hè,
ja.
De bode, vroeger had je ook echt een bode nodig en meerdere. Want we konden niets digitaal, dus we konden niet mailen. En je moet stukken en tekenen en enzovoort, enzovoort. Er gaat nu zoveel digitaal dat je hebt nog steeds een bode nodig, sowieso. Post is ook allemaal niet zo geweldig, blablabla, je wil het snel. Maar in plaats van, ik heb geen idee,
in plaats van
10 bodes heb je er aan 3 genoeg.
Klopt.
Bij wijze van. Juist. En die verschuiving. Ja. Dus dat was inderdaad.
En dan komt er weer 7 functies vrij die je dan anders gaat invullen. Ja. En je 80 vacatures blijven nog steeds staan. Maar je hebt wel 7 nieuwe andere.
Nee, dat begrijp ik. Want die bodes, in plaats van dat je 10 bodes nodig hebt, heb je 7 extra mensen bij ICT nodig.
Ja.
Bijvoorbeeld. Ja, dus je krijgt een heel verschuiving. En ik vroeg me inderdaad af van, nou ja, is dat dan ook op dit moment aan de hand? Ja.
Is daar ook een probleem bij dat de functies meer hogere opleidingen vergen dan vroeger?
Ik weet niet of het hogere opgeleide functies vergt, maar meer kennis en expertise wel. Dus dan maakt het niet zoveel uit qua niveau of het nou mbo, hbo of wo of dokter anders en doctor en noem maar professor en noem maar op. Het gaat meer om de expertise en als overheid wil je dus meer investeren bij bepaalde functie dat het meer generalisten zijn in plaats van heel specifiek. Maar er zijn wel functies die je dan weer wel heel specifiek wil hebben. Als het gaat om IT en dergelijke. En, maar misschien in de advisering, als het adviseursfunctie is, als het meer globaal is, daar kies je het sneller voor dat dan een adviseur-bestuur.
Ja.
Die heel specifiek is. Dan kies je voor een adviseur in de ambtelijke organisatie, die dan met heel veel andere disciplines mee kan adviseren.
Ja. Maar er zit een duidelijke verschuiving in de functies. En dat gaat de andere kant uit.
En zoals Judith zei, dat dat neem je mee in een discussie over je personeelsbestand. Ja. En behoud je die 80 of ga je anders de organisatie invullen?
Ja. Nee, want ik weet ook van andere bedrijven, bedoel, hoger opgeleid bedoel ik niet eens zozeer hogeschool en universiteit. Nee. Maar het gemiddelde opleidingsniveau op het eiland op dit moment is mbo 2. En dat er een gigantisch tekort is aan mensen met mbo 4.
In bepaalde vakken.
Ja.
In bepaalde vakken. Natuurlijk hebben we ook mbo-vieren op het eiland. Die dan, als ik me niet vergis, misschien weten jullie dat even meer. Maar als het gaat om sport, is wel mbo-vier.
Ja. En, nee, ik denk inderdaad, hè, er komt gelukkig, als je kijkt naar de jonge mensen, en het ligt ook heel erg aan wat, zie je wel een verschuiving. Maar ik denk dat als je heel eerlijk bent en je kijkt naar een openbaar lichaam en op sommige units van RCN, hè, want het is ooit natuurlijk eilandgebied, land, nou ja, goed, dat is allemaal opgesplitst. Je hebt hier nog best wel mensen die op functie zitten, maar ja, niet vanuit een schoolopleiding. En die zijn ergens terechtgekomen en die doen hun werk eigenlijk prima. Maar op het moment dat een organisatie verandert, kun je misschien toch niet zo snel mee. Want hoe het vroeger ging en hoe jij dat geleerd hebt, training on the job, prima, perfect. Maar door met alles wat nu verandert en omdat we meedraaien in een grote wereld, zie je in heel veel organisaties, en ik denk dat dat bij het openbaar lichaam net zo is, dat mensen echt geschoold moeten worden. Maar dat je ook mensen hebt die echt aan hun plafond zitten. Mm-hmm. Of op een bepaalde leeftijd zijn die dan minder leerbaar zijn. Of misschien zelf ook wel zeggen van ja, daar heb ik eigenlijk geen zin in. Wacht even, ik moet nog 6 jaar. Heel veel mensen zeggen dat ze dan al tegen hun pensioen aan zitten. Dat vind ik heel bijzonder. Maar het is wel iets wat ook leeft. En ga je dan nog investeren? Wil je nog investeren in jezelf? Dus ook dat opleidingsstukje binnen het openbaar lichaam is denk ik misschien ook leuk om het over te hebben. Want ik heb begrepen dat er namelijk best wel wat plannen zijn. En
klopt.
Vond ik heel tof om te horen.
Juist. Met mijn aantreden zei ik ook van, weet je, er zijn 3 dingen waar ik wil in investeren als eilandsecretaris of als algemeen directeur, is in het kwaliteit van advisering, in de dienstverlening en de werkplezier. En wat onder werkplezier betekent is ook dat wij investeren in onze mensen. Wij investeren
gezondheid.
wij investeren ook in mobiliteit en in opleiding. Het college heeft ervoor gekozen dat voor volgend jaar 5% van het personeelsbestand gaat naar opleidingen. Dus waardoor het opleidingsbudget vele malen groter is geworden. Voor dit jaar hadden wij ook de Week van de Kennis. Waar er heel veel cursussen en workshops waren gegeven voor de medewerkers. En daarna een hele programma uitgerold. Bij veranderingen moet je ook als organisatie investeren in je mensen. En dat investeren in cursus, in opleidingen, in twinning met Nederlandse gemeentes. En met de RCN. Omdat het is belangrijk dat je mensen ook meegaat met de ontwikkeling. En zoals Judith zei, er zijn mensen die inderdaad heel lang op bepaalde functies zitten, vinden dat soms eng of angstig om dan de verandering mee te maken. Maar we nemen ze ook mee. En natuurlijk moet het een beetje weer zijn.
Je neemt ze mee, maar er is ook, heb ik begrepen, een programma gestart om mensen met vervroegd pensioen te kunnen laten gaan.
Dat was een programma voor 3 jaar. En dat programma is ook geweest, mm-hmm. zeg maar. Dat waren ook...
Dat is afgerond. Die al die oude lullen zijn opgerond.
Ja. Nou, nee. Niet oude lullen, hoor. Want sommige mensen, die je mocht ervoor kiezen. En er zijn medewerkers die voor hebben gekozen. En bepaalde medewerkers... Er zijn medewerkers die denken, ja, maar waarom heb je voor gekozen? Maar het is hun eigen keuze. En dat programma hebben we niet meer. Dat was mijn voorganger die voor gekozen heeft. En wat ook goed is, er zijn mensen die eigenlijk ook in hun hoofd hebben gehad, altijd met 60 jaar ga ik met pensioen, maar met de pensioenleeftijd moet ik nog 5 jaar door. En ik heb die puf niet meer. Terwijl wij juist willen dat ze doorgaan. En dan, zij hebben daarvoor gekozen. En dat was een programma voor 3 jaar en het is ook afgerond.
Nou, ik proef een beetje uit je antwoord van dat je het jammer vindt dat daarmee ook een hoop ervaring de organisatie uitgegaan is.
Dat sowieso. Maar dat vullen we in met nieuwe, nieuwe geesten, nieuwe jongelui. En voor mij jongelui is niet leeftijd, hè? Nee. Bedoel ik meer met nieuwe aanwissen.
Ik ben een jonge man van 68.
Ja, dat vinden we allemaal. Maar laten we het even omkeren.
Nee, laten we eerst even een plaatje draaien.
Maar dan gaan we weer aan een nieuw onderwerp. Okay. Ik wil nog even hier blijven. Want we hebben het over oudere mensen. Die we hebben afgevoerd, afgevloeid, weet ik veel hoe je het wil zeggen. Maar 10 jaar geleden hadden we het er eigenlijk een beetje over. Maar ja, eigenlijk moet die oude lichting weg. Want die denkt nog heel erg in de Nederlandse Antillen en die zijn nog heel erg vastgeroest in die manier van werken. Is dat niet eigenlijk de reden geweest waarom je die oudere mensen ook wel de mogelijkheid wilde geven om eruit te stappen, omdat er zo'n behoefte was om alles een beetje te verjongen? En is dat gelukt?
Nou, de afgelopen 14 jaar OLB, als ik het zomaar mag noemen, omdat daarvoor was het Elan-gebied. Dan was het inderdaad in de oude Nederlandse Antillen. Nou, de afgelopen 14 jaar zijn heel veel mensen met pensioen gegaan. Op de logische volgorde dat ze gewoon pensioenleeftijd hebben bereikt. En in 2022 was toen had het college voor gekozen om de mensen die eerder willen afvloeien, eerder willen met pensioen gaan, die kunnen voor kiezen. En die hebben ook voor gekozen. Maar dat bracht wel mee een nieuwe ontwikkeling, dat je juist weer de organisatie moet vullen. En niet zozeer in het aantal mensen, maar de expertise die je nodig hebt. Er zijn een paar mensen die inderdaad puur omwille van pensioengerechtigde leeftijd de organisatie hebben verlaten en dus misschien de Nederlandse Antillen gedachten ook hebben meegenomen. 2 jaar terug is er inderdaad een groep ook eruit gegaan.
Ik moet natuurlijk bij je uitkijken. Jij kunt niet te veel je eigen mening geven. Maar ben je daar tevreden mee met hoe het nu gaat? Of zou je zeggen van nou, ik wil eigenlijk nog wel wat meer verjonging zien?
Nog meer?
Verjonging zien.
Of vind je het juist jammer dat die mensen eruit zijn gegaan? Dat kan natuurlijk ook.
Kijk, er zijn voor de organisatie was het ook goed dat bepaalde dat mensen eruit zijn gegaan. Ook mensen die je zou eigenlijk willen behouden. Ik zeg het weer, het was keuzes van medewerkers geweest om voor te kiezen.
Ja.
Dat vind ik een hele goede van de organisatie. En de organisatie heeft niet voor gekozen van jij moet eruit. Maar je hebt niet een kans. Als je eruit wil, pak die kans.
Ja.
Maar dat betekent wel iets voor de organisatie, omdat er mensen zullen tussen zitten die je eigenlijk niet kwijt wil.
Ja.
Maar dat je, ja, het is maar een feit dat zij gaan ook.
Ja,
en daar
moet
je dan daarop respons geven.
Ja, ja.
Het zorgt wel voor mobiliteit. Ik denk dat het apparaat heel lang echt vastgeroest is geweest.
Ja. Ja.
En dat dit wel ook voor iedereen bepaalde kansen heeft gegeven. Er zijn poppetjes geschoven. Er zijn stoelen leeggekomen. Je kan je organisatie of je afdeling wat anders inrichten. Want het zat natuurlijk à la ouderwetse overheid muur en muur vast.
Ja, plus dat je kan afvragen, ook al hebben mensen heel veel ervaring, zijn ze eigenlijk heel goed voor de organisatie. Maar als je nu merkt, omdat ze dus gebruik maken van die afvloeingsregeling, eigenlijk hebben aangegeven van we willen hier niet meer werken. Of je die in de organisatie wil blijven houden.
Nou, ook dat. En ik denk wel dat je, kijk, dit is een programma geweest, het was een prachtige regeling overigens. Dus ik snap dat heel veel mensen hier ja tegen hebben gezegd. En ik denk als je nu gaat werken als een openbaar lichaam, maar dat doen jullie ook. Hè, je kijkt inderdaad naar je leeftijd. Je weet wanneer mensen met pensioen gaan. En dan ga je ze dus uitnodigen om kennis over te dragen. Dan ga je dus uitnodigen om te kijken of je er iemand naast kan zetten vanuit de afdeling die eigenlijk dezelfde potentie heeft om op die stoel te komen. En dan ga je kennis overdragen, ga je afbouwen, ga je misschien een dag minder werken. Hè, leeftijdsfase, bewust personeel, met een mooie term. En ik denk dat daar dan nu wel de ruimte voor is.
Klopt. En kijk, dat betekent ook dat op dit moment maakt het voor dat wij als organisatie bepaalde veranderingen dan ook sneller in gang kunnen zetten. En andere veranderingen gaan ook niet weer zo snel. Waardoor je ver gaat investeren in de nieuwe organisatie tussen aanhalingstekens. Om juist te kunnen voldoen aan wat jouw ja, ik noem ze niet cliënten. Als je in bedrijfsmatige termen spreekt, spreek je wel over cliënten. Maar ik zeg, burgers zijn geen cliënten. Nee. De overheid is geen commercieel bedrijf. Dus om ook te kunnen voldoen naar de vraag van de maatschappij, is het belangrijk dat je die veranderingen doorzet. Omdat je als organisatie, als overheidsorganisatie, altijd net even achter een beetje vertraagd bent in, om te voldoen aan de vraag van de maatschappij. En op dit moment vraagt de maatschappij, of een groot gedeelte van de maatschappij, niet de volledige maatschappij, voor meer digitalisering. Voor meer vanuit het thuisfront, achter je bureau thuis, aan het eetkamer of aan de eettafel, je spullen te regelen. En daar moet je ook als organisatie die mogelijkheid bieden aan de burgers. Maar ook de mogelijkheid blijven bieden voor de burgers die liever aan het loket willen. En daar komt er heel veel verandering in de organisatie. Ja. En dan moet je gewoon mensen en proces en alles meenemen.
Het is weer tijd voor een muziekje.
Ik kreeg een telefoontje van Ron, van waar blijft de muziek?
Ja, die houdt ons wel heel erg kort aan het lontje. Ik heb Kim Appleby, Don't Worry. In no time. Weer zo'n gezellig plaatje dat je eigenlijk nooit meer hoort uit de 90's. Dit is Kim Appleby, Don't Worry. We zitten hier aan tafel nog steeds hier in Op de Klippen. Live vanuit Cuba Compagnie, dat je dat maar even weet. Zitten we met Chris
Frans.
Frans, Chris Frans. Dat is, je had ook Frans-Duits, maar dat is Chris Frans. Chris Frans, hij is de eilandsecretaris. En we zijn eigenlijk een beetje klaar met hem te praten. Niet dat we klaar zijn met hem praten, maar we moeten ook nog wat nieuws doorspreken. Maar ik heb nog één vraag aan Chris. Chris, jij bent eigenlijk hartstikke jong. Mag ik je vragen hoe oud je bent?
Zeker.
Mag je daar een antwoord op?
Ik ben 36.
36, dat is hartstikke jong. Zit er ook nog een bepaalde tijd aan jouw functie? Kun je maar voor een aantal jaar deze functie doen? Of kun je dit volhouden tot je
pensioen? Tot je pensioen.
Ja, voor deze functie zit er geen tijd op. Ik heb zelf voor gekozen om niet dit zoals de meeste ambtenaren hiervoor 10, 20 jaar op een functie hebben gezeten. Dat kies ik niet voor.
Nee, je kan het 10 jaar volhouden. En daarna lijkt me dat gezaghebber de eerstvolgende stap is.
Je weet maar nooit.
Je weet maar nooit.
Je weet in ieder geval hoe het werkt dan.
Ja. Ik weet in ieder geval hoe het werkt, ja.
Ben je de jongste, laten we het maar even zeggen, gemeentesecretaris? Of zijn er in Nederland mensen die jonger zijn dan jij?
Op dit moment, als ik dan even kijk, want ik zit ook in de vereniging van gemeentesecretarissen in Nederland. Ben ik, denk ik, wel de jongste. Mm-hmm. Nou, volgens mij die van Saba is ook, hij is ook jong.
Hij is ook jong, ja.
Volgens mij zitten we in dezelfde leeftijd.
Dezelfde leeftijdsgroep.
Ja. Okay.
Ja, dan zijn wij de jongste, ja. Mm. Maar in ieder geval, ik denk dat ik wel de jongste ben tot nu toe in het leven van het OLB. In ieder geval.
Dat denk ik zeker. En dat zegt ook wel wat.
Ja.
Chris, blijf lekker zitten. Praat alsjeblieft mee met de onderwerpen waar we het nu over gaan hebben. Jongens, wat is hier opgevallen?
Waar we het eigenlijk in het begin al over hadden. De Eilandsraad van Bonaire draait de fractiesteun gedeeltelijk terug. En Peter van Haasen van de PVV en de Koningsrechtsrelaties, die reageert positief.
Ja, er was heel veel gedoe geweest over de fractievergoeding van de Eilandsraad. Naar zeggen zou dat 1,4 miljoen per jaar gaan kosten. De fractievergoeding zou in totaal 0,9% van het budget van de OLB gaan worden. Nou, dat zou dan volgens berekeningen die niet ik gemaakt heb, maar iemand anders, en ik heb ze niet nagerekend, moet ik eerlijk zeggen, zou er 1,4 miljoen zijn. Daar is heel veel bezwaar tegengekomen, heel veel wantrouwen tegengekomen. Van ja, dat gaat natuurlijk niet. Want het heeft voor alle duidelijkheid, dat was niet voor de vergoeding voor de fractieleden zelf, maar voor de ondersteuning van de fractieleden.
Ja, precies.
Dat is echt heel duidelijk.
En dat is het belangrijke, want daar gaat het eigenlijk de hele tijd om. Gewoon de ondersteuning van deze mensen, zodat ze hun werk beter kunnen doen.
Dat ze hun werk beter kunnen doen. En er is een enorme inhaals- en provincialiseringsslag nodig om de Eilandsraad van Bonaire naar een hoog pijl te tillen. Wat gewoon in een moderne organisatie zoals dat we hier op dit moment op het eiland moeten hebben, om dat mogelijk te maken. Er zijn een aantal afspraken gemaakt. Punt 1, heeft u de eilandraad besloten van oké, we gaan wat terug. En dat is een miljoen minder. Dus de voering van de fracties wordt nu in totaal met de huidige verdeling van de fracties wordt 4,5 ton. Even ruw geschat, dat wordt anders op het moment dat de andere meer of mindere fracties komen en straks meer leden van binnen. Dan gaat dat bedrag veranderen. Maar daarnaast is er vanuit Nederland, vanuit het ministerie en vanuit de Vereniging van Eilandsraadssecretarissen, van de gemeenteraadssecretarissen, van de Vereniging van Gemeentelijke, van de Nederlandse gemeentes en van andere organisaties die ondersteunen, toegezegd van dat daar extra hulp gaat komen voor die provincialisering.
Oké. Dus dat dan wel. Maar goed, het blijft...
afvraag van, gaat het totaal kostenplaatje nou echt minder worden dan die 1,4 miljoen die er nu voor stond?
Nou ja, in ieder geval, ik erger me enorm aan die meneer Van Haasen van de PVV, dat hij hier dus dan zo positief over is. Terwijl,
hij was eerst heel negatief en vond ook dat de vrije uitkering van het eiland Bonaire, dus dat is het geld wat ze van Nederland krijgen, de OB, om alle kosten te kunnen doen naar eigen inzicht.
Ja,
dat daar ook gekort moest worden. Omdat hij die fractievergoeding zo buitensporig hoog vond.
Ja, maar ja, goed, ik vind het een beetje raar dat hij vanuit zijn functie daar dan zo verschrikkelijk tegen ageert. Want hij moet juist zich inzetten voor ons. Moet juist zorgen dat het bij ons beter geregeld wordt en dat we de boel kunnen besturen.
Dat ziet hij anders. Hij zegt dat hij dat moet doen vanuit de visie die hij heeft vanuit de PVV.
Ja, maar de visie die hij heeft vanuit de PVV is de eilanden op... Nee, natuurlijk niet. De visie vanuit de PVV is de eilanden op marktplaats zetten. En dan denk ik, wat doe je dan in koningsrijksrelaties?
Ja, en het rare is dat er... Ik bedoel, dat is een ander nieuwtje wat er is. Van dat er dus nu door toegezegd dat er een verbetering komt in de sociale de zekerheidsstelsel van de BES. En dat wordt dus kamerbreed, inclusief PVV, dan weer gesteund.
Ja.
Dus wat constant in de verkiezingsprogramma's van de PVV heeft gezegd, van moeten zo snel mogelijk af, er mag geen cent naartoe. In praktijk blijkt het huidige kabinet dat toch te gaan doen.
Ja, het is een heel raar. Maar goed, jij en ik hebben er allebei met het klapperende oren naar zitten kijken. Dat is echt heel vreemd. Overigens is dat wel goed nieuws. Minder goed nieuws is Pim de la Parra is overleden. De filmmaker, Surinaamse filmmaker. Daar zul jij ongetwijfeld als man met Surinaamse roots wat van vinden.
En filmfreak. Pim de la Parra is onder andere de regisseur geweest van One People en Fire Lobby. Waarbij One People veel bekender is, maar ik Fire Lobby een veel betere film vind.
Maar voor Bonaire heel belangrijk, denk ik. Of belangrijk, leuk ook. Inderdaad, want we zaten vanmorgen van welke was dat ook alweer. Maar dat was dus Odyssée de l'amour.
Odyssée de l'amour, ja.
Daar hebben heel veel mensen van Bonaire ook een rol in gehad.
Ja, die is voor 89% is die hier gedraaid. In de filmkrant staat een vrij zuur commentaar erop. De Pim de la Parra is met een paar vrienden naar Bonaire gegaan. Ze hadden wat geld en ze hebben een filmpje gemaakt.
Ja, inderdaad. Dat
ja, ik heb
ook
hem niet gezien, dus ik kan er niks over zeggen. Maar jullie wel, hè?
Echt compleet niet meer.
Hij was laatst, kon hem zien in Terramar. Dat was heel leuk, want er waren heel veel mensen die destijds hebben meegedaan van de eilanden, van Bonaire. Die waren er dus ook. Dus het was heel grappig om dan... Lilian Geus bijvoorbeeld, een jonge Lilian. Dat was heel grappig. En ook inderdaad hoe Bonaire toen was.
Ja, nou dat vind ik altijd het leukste.
Dat is wel hoe Bonaire toen was.
Ik bedoel, duel in de diepte vind ik ook. De race hier was eigenlijk heel kneuterig.
Ja,
maar
onherkenbaar.
Het was gewoon leuk om die beelden te zien. Klopt. Zowel boven als onder water is het
Maar Odyssée d'Amour is dus de film waar hij het ruimste budget voor had. 1,3 miljoen gulden toen nog. Nederlandse guldens. En waar hij eigenlijk het minste succes mee heeft gehad.
Ja.
We zeggen altijd van maar One People, dat was toch veel duurder. Nee, dat is veel duurder geworden, maar dat was het budget niet.
Nee, oké. Okay,
maar dat is een ander verhaal.
Ja.
Ik wil even doorgaan. Ik heb heel belangrijk, denk ik, om even te noemen, is dat vandaag Bonaire Fiesta...
Morgen.
Oh, dat staat hier vandaag. Fiesta la Virgen del Valle. Ik dacht dat het vandaag was. Is dat morgen?
Het is morgen op Sorbonne. Het is een traditie vanuit de vissers. Ooit meegenomen uit Venezuela. Vooral op het eiland Isla Margarita. En het is inderdaad La Wirgende Baie, oftewel de maagd van de baai.
Het is toch altijd weer Maria, hè?
Het is Maria en deze Maria is de heilige, het patronaat voor de vissers. En zij eren dat. En dat is best wel, als je het nog nooit gezien hebt, ga morgen allemaal naar Zorrebon.
Moet je wel heel vroeg zijn?
Om drie uur 's middags. Om drie uur 's middags. Er is een botenparade. Alle boten die hebben mooie vlaggen.
En ze toeteren.
En ze toeteren inderdaad als een soort erebetoon. Dus als je op Zorrebon bent, aan de kant van het surfstrand bij Tati Frans, zie je een klein, ik noem maar even kapelletje of zo.
Gewoon bij Zorrebon even doorrijden.
Ja, daarbij doorrijden tot je niet meer kan. Daar staat een Maria-beeld.
Ik kan uit ervaring zeggen dat het eigenlijk ook best heel mooi beeld is als je aan de kant van Foodie zit. Daar heb ik gewoond. En ik heb jarenlang het voorbij zien komen.
Dat beeld gaat dus uit, zeg maar, van de locatie. Wordt meegenomen Sorbonne, lak op.
Ja.
En daar wordt een eerbetoon. En uiteindelijk om 3 uur begint het. Om 5 uur is daar dan nog een heilige mis. Ja, het heeft natuurlijk katholieke origine. En het is heel leuk om dat een keer mee te maken. We hebben gevraagd of iemand van de organisatie vandaag kon komen. Dat wilden ze heel graag doen, maar ze zijn er nu al heel druk mee. Dus zij boden zelf aan, maar vinden het wel heel leuk om daar toch wat meer over te vertellen. Dus ik hoop dat ze volgende week hier zijn. En dat we iets meer historie daarover kunnen horen.
Ja, dat zou zeker hartstikke leuk zijn. In ander nieuws, plaatselijk. Zometeen gaan we naar wat meer overheid-gerelateerde dingen. Maar plaatselijk. Dit vind ik zo fijn. Martijn die verzamelt altijd het nieuws hier zo. En dan geeft hij een beetje halve of cryptische zinnetjes. En dit lees ik en ik weet hier niks van. Dus ik ben heel benieuwd wat voor verhaal het is. Beschonken dame houdt politie Bonaire de hele avond bezig.
Ja, ik wist dat je die zou... Ja,
onder welke steen lijf jij dat jij dit niet weet?
Ja, nou ja, beschonken dames, dat is mijn specialiteit. Dat weet je, maar...
Daarom.
Daarom moet ik dit weten. Vertel.
Maandagavond om 8 uur is er een ongeluk geweest op de Cabinda Jabou, waar een 39-jarige vrouw bij betrokken was. En tegenwoordig is er nog steeds bij de politie de gewoonte botsen is blazen. Op het moment dat je betrokken bent bij een botsing, dan moet je dus een ademtest doen voor alcohol. Nou, daar bleek uit die test dat deze dame behoorlijk veel gedronken had. En daar moet je een officiële ademtest. Want de ademtest die je doet bij het ongeluk zelf, hè, met zo'n blaaspijpje, is alleen maar indicatief. Van joh, het zit fout.
Ja, er werd hier altijd gezegd van ja, je mag er wel dronken rijden als je maar geen ongelukken maakt. En dat is eigenlijk dit geval geweest. Ze maakt een ongeluk, dan word je getest op alcohol.
Nee, maar tegenwoordig als de politieauto, een patrouilleauto ziet dat iemand aan het slingeren is, wordt hij ook stilgezet en moet op geblazen worden. Ja. Nee, het beleid tegen alcoholgebruik in het verkeer is veel strenger geworden.
Ja, gelukkig.
En gelukkig. Maar in ieder geval, deze dame moest mee naar het politiebureau. Daar heeft ze een officiële ademtest gehad. En daar bleek uit dat ze veel te veel gedronken had. En haar rijbewijs is dus ingenomen. Is ingevorderd. Daarna mocht ze gaan. Met een boete in de handen die ze moest betalen. En op een gegeven moment, rondom middernacht, dezelfde avond, kwam er een melding dat er een soort noodsituatie was ontstaan bij KS Sirena. Waarbij een vrouw vast was komen te zitten in een ijzeren hek. En dat bleek dezelfde dame te zijn.
Met gezatte harsens.
Dat bleek dezelfde dame te zijn.
Nee, maar Michiel, echt. Ik bedoel, dus dat is een spijlenhek. En deze dame die heeft waarschijnlijk, weet ik niet, ik vul het nu even in, geen evenwicht of whatever. Dus een van die spijlen zat door haar been.
Door haar been.
Er zijn dus nu ook foto's. Je ziet als je nu langs rijdt het hek en dat mist een vierkantje. Want de brandweer is moeten komen aan iedereen om dat door te slijpen.
Die heeft dus gewoon die spijl die in dat been zat, hebben ze dus aan boven en onder doorgezaagd. Toen is in de ambulance is naar het ziekenhuis gegaan. En daar hebben ze dus onder narcose hebben ze dus dat stuk metaal verwijderd uit dat been.
Wat een heerlijk nieuws. Dit is zo Bonaire, dit.
En dat is, bedoel, dan heb je dus een vrolijk avondje gehad.
Ik heb medelijden met die mevrouw. Och, jeetje. Ja, Judith laat hier even een foto zien van die spijl. Nou, er is niet veel meer van over van die spijl.
Nou ja, van de missende spijl. Ik denk dat ze nu een goede smid zoeken om het hek weer te maken. Want ze hebben er echt een stukje uit moeten halen.
En hoe gaat het met haar nu?
Nou ja, dat
met haar gaat het op zichzelf goed. Ik heb begrepen dat er geen vitale delen in dat been zijn geraakt. Dus het is een vleesbeen.
Dat had echt anders kunnen aflopen.
Het had heel anders af kunnen lopen.
Nou, ze is zich er waarschijnlijk ondertussen wel van bewust wat ze met de been heeft gedaan. Oké, nou goed. Andere opvallende dingen. Er is een afgesneden haaivin gevonden op het strand van Retsleef.
Ja.
Wat heel vreemd is. Want sowieso zijn de haaien beschermd hier. Ja. Dus dat zou je niet kunnen moeten mogen doen. Ten tweede, als je dan een haai vangt en je gaat zijn vin afsnijden, dan zou je daar soep van maken. Want dat is een van de stukken van de haai die je goed kunt opeten.
Ja.
Dus why?
Nou ja, dat is me niet duidelijk. Er zijn het aantal duikers geweest. Die hebben die vin gevonden op bij Retsleef. Die hebben daar foto's van gemaakt. De vin is op te merken dat het... Even kijken. Waar staat het nou precies? Want anders ga ik iets... dit is een Caribbean Reef Shark.
Ja, dat weten ze ondertussen. Een Caribbean Reef Shark.
Ja, dat weten ze aan de vorm van de vin. De rest van de haai is niet gevonden.
Ja, dat je denkt, nou hebben ze die opgegeten of zo. Maar het is een heel raar verhaal.
Ja, het is een heel raar verhaal.
Het klopt gewoon niet echt. Maar goed, door, want ik hoor het muziekje al. Ik vind heel belangrijk hier dat er is instortingsgevaar op de vuilnisbelt.
Ja.
Dat heeft waarschijnlijk te maken met die brand die ondergronds woedde. En dan krijg je natuurlijk dat daar meer ruimte is. En dan kan het instorten. En dat maakt het nog moeilijker natuurlijk om te blijven werken.
Dan kijk ik ook toch even naar Chris. Dan kijk ik wel naar Chris.
Nou ja, dit is RCN.
Ja.
Ja, maar we kijken toch naar Chris, want hij zit hier.
Nee, met Célibon.
Célibon is geen RCN.
Nee. Maar dit bericht ging wel over de RCN. Namelijk toen het gerucht is gegaan dat het zo gevaarlijk was dat de brandweer geweigerd zou hebben om te helpen met blussen. En dat is door de brandweer en de woordvoerder van de brandweer echt in alle tonen ontkend.
Dat lijkt mij ook, ja.
Zelfs is er gevaar en het is nodig,
juist,
dan blussen wij.
Juist.
Maar er is nooit een verzoek om assistentie bij ons gevraagd. Dus daarom zijn we niet gegaan.
Chris, groot probleem, Célibon, op dit moment.
Nou,
wat? Waarom?
Ja.
Waartoe?
Ja, als ik zo hoorde, gaat het om instortingsgevaar. Ga ik vanuit dat de startplaats...
Nee, het gaat om die grote brand die begin van het jaar geweest is. Die afgedekt is en ondergronds nog steeds doorbrandt.
Ja,
Want jij zit ook in het crisisteam.
In het crisisteam, kijk, het is zo dat niet bij alle brand is het... of bij alle incidenten is het crisisteam natuurlijk komt er in actie. Daar zijn een bepaalde voorwaarden voor. Maar als we het hebben hier over de startplaats de Lagoon, was hij, wat we begrepen van Célibon, was hij voldoende gestart met diabas om zeg maar de brand of de vlammen en alles daaromheen tot het minimale te brengen. En het is zo wel dat als de brandweer daar naartoe gaat, de kijkers natuurlijk dat het eerst veilig is voor iedereen, voordat ze dan de strategie daarvoor kiezen. Dus als het deze week heeft plaatsgevonden, hebben wij in ieder geval in het crisisteam geen signaal gekregen dat wij in actie moeten komen. Dat neemt niet weg dat bijvoorbeeld wel Célibon of brandweer of municipair lid van een crisisteam wel bezig is.
Oké, helder.
Ik denk dat het... dit moet het wezen. Doe nog één ding. Echt een klein dingetje?
Een klein
dingetje. Nou ja, dan wil ik het niet hebben over...
Dan wil ik er eentje zeggen. President Maduro van Venezuela heeft, om de aandacht af te leiden, besloten dat kerstmis dit jaar op 1 oktober gaat vallen.
Nou, dat moet hij vooral doen.
Heeft hij een andere kalender?
Ja, hij heeft een andere kalender.
Want
zegt hij van het volk van Venezuela heeft het zwaar, dus wij moeten eerder feest vieren.
Of bedoelt hij, de seizoen begint op 1 oktober?
Dat is niet duidelijk uit het bericht. Dat zou kunnen, maar in ieder geval, er wordt, vanaf 1 oktober gaat de kerstmis gevierd worden.
Ja, nou ja, ik zou zeggen, als je in de salon bent, stel de kerstballen eruit.
Gaat
en
klaar.
Nou, als je slim, nou, dat weet ik niet. Als je gewoon oktober kerstmis en daarna dan vaar je naar Bonaire en dan ga je nog een keer kerst vieren.
In ieder geval, de Ayakas zijn vroeger dit jaar dan.
Yes, kijk, positieve afsluiting.
Ja, precies, want die komen daar vandaan. En dan natuurlijk, het is afgelopen.
Het is klaar.
Goed, ik heb nog wel wat dingetjes, maar die moeten we volgende week bespreken. Ik vind Gordon, nou ja, dat is nog niet bespreken. Gordon, nee. Komt abonneren, whatever. Jullie wisten nog niet, maar de stroom was eraf afgelopen week. En dat is ook nieuws. En wat had ik nou? De Defensienota beschermen Caribisch deel Nederland. Dat gaan we volgende week bespreken. Maar beloof even mij dat we dat volgende week gaan doen, die Defensienota. Want daar wil ik nog wel wat dingen over weten. Dit was in ieder geval Op de Klippen. Ik wil hartstikke bedanken dat jullie geluisterd hebben allemaal. Natuurlijk veel dank aan Christopher Frans dat hij bereid was om hier gewoon 2 uur lang aan de tafel mee te praten. En hij is flink. Hij heeft eigenlijk alleen maar water gedronken, niet eens koffie. Ja. Dus dat hij ook nog zo goedkoop aan de tafel kwam zitten is heel erg fijn. Je bent altijd welkom hier. Hartstikke leuk. Je hebt veel kennis van allerlei dingen. Je kunt over van alles meepraten. Dus ik hoop dat we je hier vaker gaan zien. Maar dat zeg ik bijna tegen iedereen die hier aan de tafel zit. Dus dan krijg je dat. Dit was Op de Klippen. Volgende week zijn we natuurlijk weer tussen 12 en 2 live vanuit Cuba Compagnie. Zometeen hoor je... hoe heet hij? De Marquise van Mega Hit FM. Ron Gijzen. Zo heet hij. Met de Klaar Top 20. Dan hoor je de nieuwste hitjes. Wij zeggen even gedag. Volgende week zijn we er weer. En we zeggen vooral gedag met een welgemeend
ajootje cadeautje.
Tot volgende week.
Ieder zaterdag tussen 12 en 2. Judith, Michiel en Martijn.